Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen in te nemen? Voor wij beginnen is mij net door de griffier verzocht om dadelijk even collectief naar boven naar de camera te kijken. Dit schijnt een foto te zijn die straks op de website komt, begreep ik. In de nieuwe samenstelling, dus het verzoek is om even naar het vogeltje te lachen en dan open ik officieel de vergadering. En ik kijk even naar de fotograaf of die dat in één klik zou kunnen doen. Geweldig. Prima. Dan kan ik nu de vergadering openen. We hebben een bericht van verhindering van de heer Rannemaai en van mevrouw Heijnen en mevrouw Vaas en de heer Hazen komen iets later, is nu gemeld. Laat ik ook vanaf deze plek, ik geef u zo het woord, laat ik ook vanaf deze plek de heer Meijer feliciteren met zijn benoeming tot landelijk voorzitter, als ik het goed zeg, van de SP. Ik wens hem daar zonder dat ik aan politiek doe, zoals u weet, toch heel veel succes bij. En ik weet zeker dat we daar nog veel van zullen horen. Ik kijk even naar de heer Leers.
Ja, meneer de voorzitter. De heer Jans is onderweg, dus hij zal dadelijk hier zijn.
En de heer Jans is ook iets later. Waarvan achter? Goed, kijken we naar het vragenuur. Er zijn een viertal vragen binnengekomen. Allereerst de vragen van de heer Van Kempen in zaken de voortgang van het beleidsvoorstel maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen. Dan vragen van de heer Peters in zaken versoepeling van het Damoklesbeleid. Vragen van de heer Leers in zaken Primark. En tenslotte vragen van de heren Meijer en Bayraktar in zaken de recente voorvallen extreem uitgaansgeweld. Ik kijk even naar de heer Van Kempen als het gaat om zijn vragen voor een nadere toelichting. De heer Van Kempen.
In Parijs wordt zwaar gestudeerd op hoe het verder moet met het milieu en met onze leefomgeving. In Heerlen hebben wij ook huiswerk te doen. Er ligt al een initiatief van de raad en wat het college zou uitwerken. Het duurt allemaal even, maar dan krijgen we hopelijk ook een heel goed product. En we wilden graag op dit moment horen van hoe de stand van zaken is. Hopelijk komt het in het voorjaar hier op tafel.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een collegevoorstel met betrekking tot maatschappelijk verantwoord inkopen, dat is gereed om een relatie te brengen. Door mijn afwezigheid enige tijd is dat, anders was het al in het college geweest. En dan hadden we het mogelijk al in de eerste commissie in januari kunnen doen. Maar voordat we dat kunnen agenderen voor de commissie BD, hebben we ook nog een toezegging aan de werkgroep gedaan, dat we een tweetal voorbeelden uit de praktijk, dat we die met die werkgroep zouden bespreken en kijken van luister, als we het zo beschrijven in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid, dan kunnen we daar dan een stap verder mee komen. Zoals u weet hebben we dat ook, hebben daar het voorbeeld van Piano. De landelijke organisatie die daar het voortouw in neemt. En in de werkgroep hebben we besloten om dat met een aantal praktijkvoorbeelden eerst te toetsen. En na die toelichting aan u en het akkoord erop, willen wij dat dan zo snel als mogelijk in de raad brengen.
Voorzitter, twee vraagjes nog. Kan de wethouder ook zeggen wanneer ongeveer, in welke maand dat we het dan hier kunnen krijgen? En het andere is, het is natuurlijk een terrein wat alle wethouders en alle wethouders, ja, alle portefeuillehouders bevat. Ik weet niet, ik neem aan dat de wethouder Aarts ook de coördinatie doet zo, van het huiswerk wat van verschillende kanten moet komen.
Ja,
kijk even of er nog andere vragen zijn. Niet, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Nee, voorzitter, meneer Van Kempen weet als geen ander dat ik en niet alleen ik, maar wij worstelen met dit dossier om dat op een goede manier in de organisatie in te bedden. Juist aan de hand van die praktijkvoorbeelden is het inderdaad ook belangrijk dat we naar de praktijk kijken in dit huis, om te kijken hoe we ze daar ook aan kunnen haken. En vooralsnog zal ik in ieder geval daar ook de coördinatie van doen. En ik hoop in januari, ik weet niet, als we de informatieavond halen in januari, dan zou me dat goed uitkomen. En anders wordt het uiterlijk februari inderdaad, en in de cyclus.
Dank u wel. Dan komen we bij de vragen van de heer Peters in zaken versoepeling van damesbeleid. En ik zou de heer Meijer even willen vragen om het voorzitterschap over te nemen.
En dan geef ik het woord aan de heer Peters.
Ja, voorzitter, ik wil een korte toelichting geven op de vraag van onze fractie. 4 maanden geleden werd het damoklesbeleid in onze gemeente verscherpt door de voorganger van onze huidige burgemeester. En onlangs werd deze raad geïnformeerd dat onze burgemeester besloten heeft om het juist te gaan versoepelen. Waardoor hennepkwekers er in eerste instantie met een waarschuwing vanaf komen in plaats van dat het betreffende pand meteen voor 3 maanden wordt gesloten. Het is daarmee een volledige ommezwaai van de recente verscherping en het besluit is op erg korte termijn genomen en zonder dat de raad dit heeft kunnen bespreken. Het CDA Heerlen realiseert zich dat veiligheid een burgemeestersbevoegdheid is, maar gezien deze feiten stelt onze fractie toch voor om dit besluit aan te houden totdat de raad de ruimte gegeven wordt om hierover haar zienswijze te geven. Daarover een aantal vragen die denk ik voor zich spreken.
De burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen om even kort de vragen voor te lezen en dan tot de beantwoording te komen. Allereerst vraag 1. Heeft u vanaf uw aantreden als burgemeester dusdanig schrijnende gevallen geconstateerd die resulteerden uit het recente aanscherping van het damoklesbeleid van uw voorganger dat u besloten heeft om de evaluatie hiervan na een jaar niet af te wachten, maar meteen over te gaan tot versoepeling? Zo nee, wat is dan de reden van abrupt besluit? 1. Er is sprake geweest van, en dat is direct na mijn aantreden geweest, van een tweetal gevallen waarin ik tot oordeel ben gekomen dat er een onevenredigheid zou zijn tussen de straf die gevolgd zou zijn van het uitzetten van mensen, in dit geval met kinderen, ten opzichte van wanneer je meteen de uitzetting zou hebben gedaan. Dus het antwoord is daar concreet ja op. Overigens is in het beleid, zoals dat er lag, gesproken over maximaal over een jaar evalueren en niet na een jaar. Vraag 2. Hoeveel woningsluitingen hebben er door het besluit van uw voorganger om het beleid te verscherpen plaatsgevonden en hoeveel kinderen zijn hierdoor uit hun huis gezet? Er zijn 15 woningen gesloten op basis van het beleid van mijn voorganger na het aantreffen van een hennepplantage. En zoals gezegd, bij 2 gevallen waren daarbij kinderen betrokken. Vraag 3. Het CDA Heerlen is van mening dat u, gezien de grote verandering die u doorvoert en omdat het terugdraaien betreft van beleid dat recent nog is aangescherpt, het goed zou zijn geweest de raad hierover haar zienswijze te vragen. Bent u het met ons eens? Zo nee, waarom niet? Antwoord is nee. Ik ben het hier niet mee eens. Allereerst, als u kijkt naar de invoering van de nieuwe beleidsregel, is het eigenlijk een deel teruggaan naar de lijn die al sinds 2008 door mijn voorvoorganger, de heer De Pla, is ingezet. Dus de verstrekkende wijziging heeft wat mij betreft niet nu plaatsgevonden, maar in juli. Want toen was het doorbreken van de lijn die al sinds 2008 bestendigd was. Daarnaast is het zo dat, en dat heeft u net ook in uw inleiding gezegd, het damoklesbeleid de bevoegdheid is van de burgemeester om daar vorm aan te geven. En ik heb juist, vanwege ook de raakvlakken tussen strafrecht, maar zeker ook het hele sociale karakter wat hier speelt, het college meegenomen en ook geïnformeerd over het feit dat ik van plan was om die beleidswijziging door te voeren. Ik voel me overigens ook, dat zeg ik er meteen bij, door uw raad gesterkt. Want u heeft onlangs een visie op het sociale domein aangenomen waarin heel expliciet gezegd is door de raad, het belang van het kind moet altijd voorop staan. Ik ben er overigens hartgrondig mee eens en in zoverre zeg ik is dat ook zo. Daarnaast heb ik in dat debat, en ik meen dat het mevrouw Winkens was die daar toen naar vroeg, ook gezegd dat ik van plan was om die wijziging door te voeren en heb daar ook naar gehandeld. Overigens is dat exact dezelfde werkwijze die mijn voorganger heeft gedaan bij de aanscherping. Ook toen is de raad niet vooraf betrokken, heeft hij nogmaals terecht, want dat is de bevoegdheid van de burgemeester, een besluit genomen en de raad achteraf via een zienswijze geïnformeerd. Vraag 4. Bent u alsnog bereid om uw besluit tot versoepeling aan te houden totdat u de raad minstens de ruimte heeft gegeven om hierover haar zienswijze te geven? Zo nee, waarom niet? Antwoord is nee, omdat ik een weloverwogen besluit genomen heb. Het is een bestuurlijke keuze en daarin is ook meegenomen het aanpalend domein en dat is wat mij betreft voldoende. Vraag 5. Zowel uw voorganger als ook het CDA Heerlen zijn van mening dat we door deze versoepeling weer teruggaan naar een situatie waarin we de mentaliteit faciliteren van grote groepen mensen die het kweken van hennep als volstrekt acceptabel maatschappelijke activiteit beschouwen en die lachen met uw waarschuwingen. Hierdoor geven we kwekers weer een extra troef in handen. Bent u dat met ons eens? En zo nee, waarom niet? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Aan de ene kant is het een veronderstelling die ik zeker niet in alle gevallen kan navolzien in goed Engels. Vervolgens is het ook zo dat andere trajecten, zoals het strafrechtelijke traject en het civielrechtelijke traject, gewoon doorlopen. En daarbij hou ik me ook het recht voor om in die gevallen waarin er maatwerk geleverd moet worden, alsnog over te gaan tot sluiting. Betekent in praktijk dat je van waarschuwing, ja, tenzij, en het tenzij is met name het maatwerk waarin ik dus kan zeggen, ik pak door. Daarnaast is het ook zo dat bedrijfsmatige, professionele hennepteelt en woningen die bijvoorbeeld leeg staan en van boven tot beneden zijn volgezet met hennep, nog steeds betekent dat een woning direct gesloten gaat worden. Dus ook dat is wat mij betreft, daarom niet, ben ik het niet eens met uw stelling. Vraag 6. Klopt het dat uw versoepeling in vergelijking met het tot daarvoor gevoerde beleid hennepkwekers eerder meer dan minder kansen geeft om hun activiteiten te blijven ontplooien? Zo nee, waarom niet? Nee, u vraagt, specifiek in deze vraag, naar kansen van voortzetting van activiteiten in relatie tot de maatregelen die nu genomen worden. Ja, dat kan ook iemand in een nieuwe woning doen. Sterker nog, als je het in de oude woning doet, is er sprake van recidive en kun je optreden. En zou je bij een nieuwe woning, afhankelijk van waar die is, moeten afwachten hoe daar het beleid is. Dus dat is wat mij betreft lood om oud ijzer. Bedrijfsmatige hennepteelt in woningen die niet bewoond worden, worden van oudsher gewoon meteen dichtgedaan zonder voorgaande waarschuwingen. Ik heb dat net ook aangegeven. En bovendien heb ik er nu voor gekozen om gebouwen, niet zijnde woningen, ook direct zonder voorafgaande waarschuwing te sluiten voor een periode van 6 maanden. En dit is een verscherping ten opzichte van zowel het beleid van voorganger De Pla als ook voorganger Wekers. Vraag 7. Zowel dealen van harddrugs als ook het kweken van hennep brengen gevaren met zich mee voor bewoners, de buurt en zeker voor kinderen. Bij het dealen van harddrugs sluit u het pand meteen, bij het kweken van hennep niet. U stelt dat er voor harddrugs geen plaats is in Heerlen. Bent u het eens met het CDA Heerlen dat er mede gezien de gevaren ook geen plaats moet zijn voor hennepplantages in onze stad en dat u daarom ook panden met hennepplantages direct zou moeten sluiten? Zo nee, waarom niet? Ja kijk, in een ideale wereld zou er überhaupt geen plaats moeten zijn voor welke illegale activiteit dan ook. Alleen de realiteit is helaas een andere. En de bestuurlijke keuze die ik nu maak, doe ik zoals gezegd wel overwogen. En een strenger beleid past wat mij betreft ook bij een zwaarder delict. En harddrugs, dat is niet alleen hier in Heerlen, dus overal accepteer ik onder geen enkele voorwaarde. En ook dat is niet nieuw, ook dat is staanbeleid sinds 2008. Vak 8. U stelt verder dat het belang van het kind boven alles staat. Gezien het feit hoe reacties van kwekers op waarschuwingen vaak zijn, hoe kiest u dan in het geval van een hennepplantage voor de veiligheid van het kind, als de kans groot is dat de kwekers gewoon doorgaan met hun activiteiten en het kind in een gevaarlijke woonomgeving blijft wonen? Binnen de gemeente Heerlen wordt aan gezinnen die betrokken zijn bij hennepteelt, nadat de plantage geruimd is, want dat is wel heel relevant om te vermelden, nazorg geboden. De politie maakt dan altijd een zorgmelding op wanneer kinderen betrokken zijn. En door middel van het bieden van zorg en begeleiding moet juist worden voorkomen dat een hennepteler recidiveert. En dit traject vindt plaats binnen de eigen veilige woonomgeving van een eventueel betrokken kind. Dit past overigens nogmaals uitstekend ook binnen de visie die binnen het sociale domein door uw raad is aangenomen, gebaseerd op de participatiebed, waarbij u ook zelf aan heeft gegeven dat het belang van het kind boven alles gaat. En toch één cijfer dan noemend. Sinds 2008 is slechts één geval bekend van een gezin met kinderen dat recidive heeft gepleegd. Ook dat is wel iets wat mij betreft boekdelen spreekt. Vraag 9. Waarom is het volgens u beter om een kind in een mogelijk gevaarlijke omgeving te laten wonen dan om dat kind uit die omgeving weg te halen door het pand te sluiten? Zoals gezegd, ik heb daar net het een en ander bij de andere vragen over gezegd. Er bestaat ook een risico dat de kinderen op straat komen te staan. En of dat uiteindelijk het belang van het kind dient, waag ik in ieder geval zeer zwaar te betwijfelen. Vraag 10. Hoe is het volgens u in het belang van het kind dat hij of zij ziet en leert dat je met het ontplooien van ernstige criminele activiteiten makkelijk wegkomt met alleen een waarschuwing? Ja, nog los van de vraag of een kind beseft dat zijn ouders of haar ouders makkelijk wegkomen met alleen een waarschuwing, ook dat hangt vaak van de situatie af en ook van de leeftijd, is het hoe dan ook vele malen ingrijpender om naast het feit dat men dit mogelijk mee zou krijgen, ook nog eens uit de eigen woonomgeving wordt gehaald, met alle problemen die dat voor jonge kinderen ook met zich meebrengt. En daarnaast, en dat wil ik wel benadrukken, Dit betreft een bestuursrechtelijke maatregel hier en geen strafrechtelijke maatregel. Die zaken lopen parallel één op één door. Vraag 11. De verscherping van het beleid door uw voorganger was een invulling van de door diverse Limburgse burgemeesters en het Openbaar Ministerie besproken noodzaak om beleid beter op elkaar af te stemmen en om mogelijk te uniformeren ter voorkoming van een waterbedeffect. Wat is de reactie van zowel uw Limburgse collega's als ook het OM op uw versoepeling? Laat ik constateren dat binnen Limburg er geen eenduidig Damoklesbeleid is voor de hele provincie. En er zijn burgemeesters die kiezen voor de one strike, you're out. Er zijn ook andere burgemeesters, en cijfers van het Riek wijzen uit dat het ongeveer 40% is, die kiezen voor allereerst de waarschuwing. Daarbij, zeg ik ook, is het een vergelijking die wat mij betreft mank gaat. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat het Damoklesbeleid in pakweg een gemeente als Beek, laat ik maar als een willekeurig voorbeeld noemen, een andere situatie is dan één zoals de gemeente Heerlen. Dus het is voor mij ook niet zo relevant of al mijn collega's dat steunen ja of nee. De lokale situatie moet mede bepalen hoe je er mee omgaat. Vraag 12. U stelt dat er geen sprake zal zijn van een waterbedeffect, ondanks dat het voorkomen hiervan de reden was voor uw voorganger, een aantal andere Limburgse gemeenten en het OM, om het beleid op dit punt op elkaar af te stemmen. Uw versoepeling biedt criminelen in Heerlen meer kansen dan voorheen. Dat zal zich uiteraard rondspreken. Waarom denkt u dat ondanks dat er geen waterbedeffect zich zal voordoen? In de vraag zit opnieuw een veronderstelling opgesloten die ik a priori niet deel. En twee, in de voorbije jaren, ik heb net aangegeven dat de lijn De Pla al sinds 2008 gestand deed, is er ook geen sprake geweest van een waterbedeffect. En ook dit beleid zal over een jaar, wat mij betreft uiterlijk over een jaar, opnieuw geëvalueerd worden door de burgemeester. En dat betekent dat wanneer zich die verdringingseffecten zouden opdoen, er een nieuw feit is wat je dan gaat meewegen. Maar de veronderstelling dat dat gaat plaatsvinden, kan ik net zo min plaatsen als het feit dat ik u nu kan bewijzen dat dat in de afgelopen jaren ook niet geweest is. Dank u wel.
Ik ga kijken naar de heer Peters voor aanvullende vragen.
Ja, voorzitter, heel kort. Onze fractie is erg blij met de duidelijke nuancering van de burgemeester met betrekking tot zijn beleid. En we hebben op dit punt nou geen vragen.
En de rest van de raad? De heer Sijsselmans? Ja, dan mevrouw Winkens, eerst de heer Sijsselman.
Dank u wel, voorzitter. Een aanvullende vraag. In hoeverre strookt dit beleid van de gemeente met het beleid van de woningcorporaties? Bij de woningcorporaties wordt u uit de woning gezet. Hoe strookt dit?
Mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Portefeuillehouder verwees even kort naar mijn opmerkingen gemaakt in de commissie. Ik wil hier even opmerken dat de vragen gesteld door het CDA deels parallel, deels een uitbreiding zijn van en ook wel een aanvulling op mijn vragen gesteld in artikel 35 vragen. Ik neem deze beantwoording van de burgemeester op de vraag van het CDA even mee, maar ik verwacht wel nog een volledige en schriftelijke beantwoording van mijn artikel 35 vragen, waarbij ik graag woordelijk antwoord wil en niet een verwijzing naar deze raad, omdat ik toch de vragen enigszins anders vind. Ik heb wel nog één aanvullende vraag naar aanleiding van de beantwoording op de vragen van het CDA. En dat is, de burgemeester heeft het over een nazorg die geleverd wordt nadat de woning geruimd is, daar waar kinderen zijn. En mij is ook niet in de commissie duidelijk gebleken waar die nazorg dan uit bestaat, waardoor dan herhaling wellicht nagenoeg voorkomen gaat worden. Daar had ik nog graag antwoord op. Dank u wel.
De burgemeester voor de beantwoording van de vraag.
Dank u wel. Allereerst de woningstichting in relatie tot het beleid van de gemeente. Hoe verhoudt dat zich? Het zijn twee naast elkaar liggende verschillende juridische terreinen. Je hebt het huurrecht, waarbinnen een verhuurder een afspraak maakt met een huurder. En dat staat hun vrij om daar iets over af te spreken. Daarnaast heb je bestuursrechtelijk de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen. Dat is het Damoklesbeleid. En daarnaast, en ik heb daar in de vragen naar het CDA toe ook iets over gezegd, nog de strafrechtelijke kant, waarbij het Openbaar Ministerie kan besluiten om eventueel vervolging en wat iets meer zijn in te stellen. Dus hoe verhoudt het een zich tot het ander, zoals het al die jaren is geweest? Het zijn twee naast elkaar lopende, parallel lopende trajecten. En het een kan ingrijpender zijn dan het ander, dat zou kunnen. Kijkende wat bestaat nazorg uit. Ik bedacht dat het vraag 7 of 8 was, ook aangegeven dat binnen de gemeente Heerlen, waar gezinnen betrokken zijn geweest bij hennepteelt, dat er nazorg wordt geboden. Betekent, politie maakt altijd een zorgmelding op. En vanaf dat moment kan het eigenlijk alle kanten op. De inhoud van de zorgmelding en de individuele casus bepaalt vervolgens welk traject er doorlopen gaat worden. Ja, dat kun je in algemene zin niet zeggen. Sterker nog, binnen het hele sociale domein hebben we ook, meen ik, afgesproken met elkaar dat je moet kijken wat is in die situatie nodig. En dat is ook wat er op dat moment zal gebeuren. Dus de nazorg wordt met name vanuit een zorgmelding opgemaakt en dan kan het eigenlijk afhankelijk van de casus alle kanten op. Dank u wel.
Dan geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Dan komen we bij vragenset nummer 3, de heer Leers in zaken Primark. Ik kijk even naar de heer Leers van toelichting. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Onlangs beantwoordde de wethouder onze vraag over de komst van Primark als volgt. Primark heeft de overeenkomst in het schenkelkwadrant niet verlengd. Heel binnenkort heb ik contact met ze. Vanwege diverse ontwikkelingen nadien en uitblijvend nieuws over Primark bij deze enkele vragen.
Ik kijk naar de wethouder.
Ja, voorzitter, de vragen en de antwoorden. Hebben u recentelijk contact gehad met Primark? Ja. Afgelopen donderdag uitgebreid telefonisch contact gehad. Zo ja, wat was de insteek van dit contact en welke resultaten leverde het op? Ja, in Primark besproken de publicaties natuurlijk. De stand van zaken rond Schinkel-Zuid. We hebben ook gesproken over andere locaties in het centrum. Primark heeft aangegeven wat men kansrijk achtte en wat niet. En daar wil ik het eigenlijk voor dit moment bij laten. Op welke manier, hoe zet u alles in het werk om kledingketen Primark naar Heerlen te halen? Ja, dat doen we dus door veelvuldig contact ook te houden met Primark zelf. Telefonisch, ook wel eens persoonlijk, zeg maar, face-to-face. Steeds aan te geven dat Heerlen maximaal wil faciliteren. Dat wat ons betreft niet uitmaakt, en ik heb dat volgens mij ook wel in krantenpublicaties aangegeven, het maakt wat ons betreft niet uit waar in de binnenstad, wel in de binnenstad, maar waar in de binnenstad Primark landt, willen ze gewoon heel graag in de stad ook hebben. Primark is dat ook, denk ik, genoegzaam bekend, maar het trekt natuurlijk ook daar haar eigen lijn in. Dat komt later nog bij een vraag terug. Is het juist dat in deze om een nieuwe winkelvestiging van circa 6000 vierkante meter gaat? Ja. Kunt u bevestigen dat Primark een steden waar zijn vestiging opent als een ware magneet voor bezoekerswerk, iets waarvan binnensteden zeker omliggende bedrijvigheid de vruchten plukken? Ja. Kunt u bevestigen dat Primark vestiging van vergelijkbare grootte arbeidsplek voor circa 250 full- en parttimers opleveren? Nee, het levert veel werkgelegenheid op, maar de vraag is zo onduidelijk gesteld dat we niet precies kunnen zeggen of het om dit aantal gaat. Maar het levert wel veel werkgelegenheid op. Hoe lang en op welke wijze doet u moeite om Primark naar Heerlen te halen? Hoe verklaart u het feit dat dit op heden nog niet gelukt is? Ja, we doen er al heel, heel lang moeite voor, eigenlijk al sinds Primark in beeld is. In beeld is gekomen via Multi Vastgoed, die een contract, een overeenkomst hadden met Primark. Ja, en waarom het niet gelukt is, met name natuurlijk, de antwoord eigenlijk wel voor zich, ligt voor de hand. Met name natuurlijk omdat Multi niet tot ontwikkeling is gekomen op die plek. En Primark altijd heeft aangegeven dat dat hun voorkeursplek is in onze stad. Hebben u momenteel meerdere ijzers in het vuur om vergelijkbare nieuwe winkelketens naar Heerlen te halen? Zo ja, hoe verlopen de vorderingen in deze? Nee, we hebben geen meerdere ijzers in het vuur. Wij halen geen winkelketens. Primair halen wij niet de winkelketens naar onze stad toe. We hebben geen vastgoed wat we kunnen aanbieden aan winkelketens om naar onze stad te komen. Wel is het zo dat op het moment dat pandeigenaren zich tot ons wenden, denkt u ook aan het casus Bongert, pandeigenaren zich tot ons wenden en vragen om een maximale facilitering om een voor de binnenstad belangrijke winkelketen, winkelformule naar de stad te halen, wij dat natuurlijk graag doen, omdat wij op deze manier ook de binnenstad willen versterken. Dat staat ook buiten kijf, denk ik. Maar het is dus niet zo dat wij zelf met ketens rechtstreeks, één op één, zonder enige aanleiding in de context van de binnenstad aan de slag gaan. En als het wel zo was en er waren vorderingen, dan zou ik ze hier niet rapporteren. Want dat is natuurlijk het laatste wat je moet doen als je in deze business aan de slag bent met ketens. Is om de besprekingen die je met hen voert over hoe en wat en waar in de stad in de openbaarheid te slingeren.
Wel, ik kijk even naar de heer Leers voor vervolgvraag. De heer Leers.
Ja, dank u wel. Prima om te horen dat er voortvarend te werk wordt gegaan. Ik zou willen vragen aan het college om ons gewoon op de hoogte te houden als er ontwikkelingen zijn of het college dat wil doen. En ik wil hen afsluitend heel veel succes halen met wensen met het halen van een dergelijke winkelketen naar onze stad. Dank u wel.
Kijk even of er nog aanvullende andere vragen zijn. Niet? De wethouder?
Ja, voorzitter. Op het moment dat het openbaar maken van dergelijke ontwikkelingen opportun is, zullen we dat ook doen. Hè? Een voorbeeldje. Het is ons al geruime tijd bekend om welke formule het gaat als het gaat om de vestiging in de Bongerd. Maar dat gaan we niet bekendmaken. Dat is namelijk niet aan ons en dat is ook niet bevorderlijk voor het hele proces om dat zo de openbaarheid in te brengen.
Dankjewel. Ik kom bij de vierde set vragen van de heren Meijer en Bayraktar in zaken recente voorval van extreem uitgaansgeweld. En ik stel voor dat ik het woord geef aan de heer Kastrop als voorzitter.
Dank u, burgemeester. Ik geef nu het woord aan de heer Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de afgelopen maanden is een aantal keer sprake geweest van extreem geweld in ons uitgaanscentrum. De SP heeft geaarzeld om daar vragen over te stellen. Omdat onze stad eigenlijk dit soort bizarre geweld niet verdient. Geweld dat leidt tot waarschijnlijk in een aantal gevallen blijvend letsel. Diep en diep triest. En nog afgezien van de gevolgen ook voor de daders die op een moment van totaal gebrek aan bewustzijn, aan beheersing, zich kennelijk niet kunnen beheersen. En wij de aarzeling, zeg maar het aan de kant schuiven, de aarzeling heeft simpelweg te maken met de conclusie dat wegkijken, mocht het gaan om iets meer dan incidenten, en zelfs wanneer het gaat om incidenten, dat wegkijken helemaal geen optie is. De vragen spreken voor zich. En ik kan ermee volstaan als het college bij de beantwoording de vragen even opleest, dan hoef ik ze zelf niet op te lezen, maar dan hebben de mensen op de tribune de vragen ook gehoord. Wij vinden hier hoe dan ook linksom of rechtsom dat er alles aan moet worden gedaan om dit achterlijke, bizarre geweld te stoppen en de mensen die dit in hun hart halen, om die tot enige vorm van normaal bewustzijn te krijgen. Dank u.
Dank u, het woord aan de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik voordat we de vragen oplezen en antwoord geven, laat ik zeggen dat ik blij ben dat de vragen gesteld zijn. Want het geeft ook mij opnieuw de mogelijkheid om ook hier iets over te zeggen wat ik overigens op andere podia al gedaan heb. Vraag A. Hoe zien de cijfers uit? Hoe vaak is er het afgelopen jaar sprake geweest van geweld met of zonder letsel in de Heerlandse uitgaanswereld? Hoe was dat in de voorgaande jaren? Is er sprake van een trend of betreft het incidenten? Laat ik beginnen met te zeggen dat wat mij betreft elk incident, hoe zwaar ook er wat mij betreft één te veel is, en dat je gewoon met de poten van elkaar afblijft. En als je niet in staat bent om je in het uitgaansleven te gedragen, blijf dan in godsnaam gewoon thuis. Dan naar de specifieke cijfers toe. De specifiekheid van de vraag kan ik helaas niet beantwoorden, want de politie houdt geen specifieke cijfers bij met betrekking tot incidenten gerelateerd aan uitgaansgeweld. Dus de door u gevraagde cijfers kan ik niet overleggen. Wat ik wel kan zeggen, is de totaalcijfers over geweldgerelateerde incidenten voor heel Heerlen in de afgelopen 3 jaar. En die laten een dalende lijn zien. Allereerst 2013, toen was er sprake van 1074 incidenten. 2014 937 incidenten. En 2015 tot en met 1 december geregistreerd 638 incidenten. Deze cijfers betreffen de volgende categorieën, en daarom maak ik even een uitzondering op de specifieke vraag. Eenvoudige mishandeling, bedreiging, zware mishandeling en open geweldpleging tegen personen. Pak je nu de categorie zware mishandeling, zo je dat, maar dat is niet één op één te relateren aan uitgaansgeweld, dat zou dus ook buiten het uitgaanswereldje kunnen zijn, hebben we de volgende cijfers. 2013 64, 2014 56, 2015 tot en met 1/12 33. Vraag B. Heeft u het handelen van veiligheids- en hulpdiensten geëvalueerd? En zo ja, hoe beoordeelt u dat? Uiteraard heb ik de incidenten, want dit is er één. De andere gebeurt tijdens mijn vakantie, maar meteen na afloop heb ik daar ook over gesproken. Uiteraard met de politie besproken. En voor zover dat de burgemeester regardeert, ook geëvalueerd. En ik ben in ieder geval tot de conclusie gekomen dat ze er op dat moment alles aan gedaan hebben wat mogelijk was. Ik heb ook aangegeven, en dat is misschien iets verder dan de vraag reikt, maar ik wil het toch meedelen, dat wat mij betreft het thema veilig uitgaan in de volle breedte nog een keer besproken dient te worden. En ik heb het dan ook gezegd om dit te agenderen. En wil ook zelf ervaren wat het betreft om, laat ik zeggen, mee te maken wat er in de openbare orde speelt. Dus ik zal me ook zelf ervan overtuigen door binnenkort ook een nachtdienst mee te gaan. En wanneer dat nodig is ook wel vaker om ook zelf een gevoel te krijgen. Niet alleen te varen op cijfers achter het bureau. Vraag C. Deelt u de opvatting dat sommige bezoekers van onze stad nog niet goed lijken te snappen dat Heerlen geweld niet accepteert? Dat we het simpelweg niet pikken dat mensen bewusteloos worden geschopt of geslagen? Zo ja, wat gaan we aan dat gebrek aan bewustzijn van en de gevolgen en gebrek aan zelfbeheersing tijdens of na het uitgaan doen? Ja, dit is natuurlijk een hele lastige, omdat je hier een hele groep mee aanspreekt, terwijl het gelukkig incidenten zijn. Dus ja, er zijn helaas een aantal lieden die zich niet weten te beheersen. En laat helder zijn dat wat mij betreft ook elke vorm van geweld, uitgaansgeweld of niet, onacceptabel is. En we zullen daarin langs verschillende wegen iets moeten doen. Wat mij betreft preventief. Ik kan me voorstellen dat dat ook deel uit gaat maken van het veiligheidsplan zoals ik dat met de commissie besproken heb. En het daar themagericht kan oppakken. Ik vind ook dat we daar met de horeca, politie, maar ook onze eigen mensen van integrale veiligheid over moeten praten. En ik heb zelf in ieder geval, en u heeft dat ook kunnen zien, krachtig als burgemeester afstand genomen van wat er gebeurd is. En sterker nog, bij het incident van de kopschopper zelf het OM geactiveerd. Dus u mag ervan uitgaan dat wat ik eraan kan doen binnen mijn bevoegdheden, dat ik er ook mijn uiterste best voor blijf doen. Vraag D. Gelooft u in een actieve aanpak gericht op dat ogenschijnlijke gebrek aan bewustzijn en beheersing die zich op alle gevolgen voor slachtoffers en voor daders van dit geweld richt? Zo ja, wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet? Ook hier, we gaan op zoek naar concrete mogelijkheden om te kijken hoe je deze vorm van geweld op een of andere manier zou kunnen aanpakken. Ik zeg er wel gelijktijdig bij, uitsluiten dat dit ooit voorkomt, kan het niet. En wat je vaak ziet is dat de oorzaak die aan dit rotte gedrag ten grondslag ligt, vaak een heel andere is. Het kan liggen in het gebruik van drank, drugs en middelen. Het kan irritatie op dat moment zijn. Het kan ruzie in een café zijn die zomaar kan ontstaan en volledig ontaard. Dus je kunt het ook niet typeren als één item. Maar laat helder zijn dat wat mij betreft ook bij die agendering we daar in de volle breedte en van mijn part ook met de commissie verder over het gesprek zullen voeren. Tot zover, voorzitter.
Dank u, burgemeester, voor eventuele aanvullende vragen. Kijk maar, de heer Meijer.
Ja, voorzitter, op de eerste plaats dank voor de beantwoording. Ik ben wel geïnteresseerd, ik snap dat de burgemeester dat nu niet kan, die cijfers nu niet kan verschaffen, maar ik ben wel geïnteresseerd, de totaalcijfers geven een beeld. Maar ik ben toch geïnteresseerd naar een verdere specificatie en ik denk dat die wel te geven moet zijn. Simpelweg als je kijkt naar de tijdstippen en de locatie in onze stad waarin bepaalde geweldincidenten zich hebben voorgedaan. Dus ik zou voor later, en dat kan teruggaan aan de commissie, wel graag een nadere specificering willen zien. En dat kan gaan om avonden tussen bepaalde tijdstippen, een bepaalde locatie in de stad. En dan zou ik willen weten of de kennelijk dalende trend, en vanzelfsprekend heeft de burgemeester helemaal gelijk dat ieder incident erin te veel is, maar kennelijk is het in het totaal een dalende trend. Ik zou willen weten of dat ook geldt voor de incidenten en de geweldincidenten in het centrum van onze stad. Ik zou nadrukkelijk verzoek willen doen om dat in de commissie te laten terugkeren. Op de tweede plaats, voorzitter, het gaat hier nadrukkelijk, de beantwoording van een van de laatste vragen ging over dat we een verscheidenheid aan oorzaken hebben. En dat, ja, daar kan ik me even bij voorstellen. Maar in beide laatste gevallen ging het om mensen die tussen ruzie in de groepen sprongen. En wat we niet willen hebben is dat goedwillende mensen in dit geval slachtoffer worden. En bovendien voortaan denken, laat ze zich maar de kop inslaan, laat het maar gebeuren. Met andere woorden, ook hier, kijk, als het gaat om gebruik van verdovende middelen of wat dan ook, zou ik echt nadrukkelijk willen verzoeken, het college willen verzoeken, bent u bereid om een actieve rol te pakken? En natuurlijk behoort er een analyse bij van wat kan er achter liggen, een actieve rol te pakken als het gaat om de bewustzijn van mensen, als het gaat om de gevolgen van dit soort incidenten of dit soort geweldsuitbarstingen. Dus dat is mijn slotvraag, opmerking, hoe je het ook wil zien.
Dank u, meneer Wijnjel. De heer Bertolet.
Ja, dank u, voorzitter. Wat de vraag of de...
Wat zei ik?
Oh, sorry. Wat de vraag betrof, of het verzoek betrof van de heer Meijer met betrekking tot specificatie van de cijfers, daar sluit ik met mijn hart erbij aan. Dus teruggaan daarmee naar de commissie. Prima, ik had al een motie gedacht, want het moet toch niet zo mogelijk zijn om die belangrijke cijfers die nu op één hoop gegooid worden te specificeren. Want dan kunnen we ook, dan hebben we ook wat gerichtere informatie. Tweede vraag betreft de rol van de camera's. Zijn de incidenten op camera's opgenomen? En zo ja, wat is de rol in de bewijsvoering van de camera's geweest?
Ja, allereerst...
dank u. Dank u, meneer Werfelet. Mevrouw Winkens,
sorry.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inmiddels is de vraag al ten dele gesteld. We sluiten ons natuurlijk aan bij iedereen die hier graag het juiste boven tafel wil krijgen. Naast onze eigen verontwaardiging kun je ook in de social media de afgelopen weken weer elke dag stukken hierover lezen. Ik merk dat veel jongeren zich onveilig voelen, juist tijdens de uitgaansuren. En ook mijn vraag is gericht op De jongeren die stellen dat toch alles, maar dan ook alles, zelfs een keer wildplassen wordt opgenomen met de camera en ze vervolgens alsnog bekeurd worden, zich afvragen hoe het kan zijn dat nu weer zo'n vreselijke gebeurtenis klaarblijkelijk niet meteen met camerabeelden te bevangen is en meteen op te straffen is. Kunt u daar uitleg over geven waarom dat niet zo zou zijn?
Dank u, mevrouw Winkens. Nog iemand? Is niet het geval, ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, dank u wel. Allereerst nog even de specificatie van de cijfers. Ik zal nog een keer bij de politie navragen wat er te verkrijgen is. Dit is de informatie die ik op dit moment heb. Mocht het mogelijk zijn, zal ik u die uiteraard de commissie doen toekomen. Is het niet, zal ik u dat vergezel laten gaan van een antwoord. Waarbij ik er wel nog wil zeggen, zelfs het hebben van een tijdstip en een locatie wil niet per definitie zeggen dat het ook uitgaansgeweld betreft. Want een vechtpartij in pakweg een winkelstraat waar ook cafés zijn, is maar net de vraag hoe registreert de politie dat? Wordt dat geregistreerd als uitgaansgeweld, voor zover ze dat zouden doen? Nogmaals, ik heb nu de informatie dat het niet is, dan wel anderszins. Maar ik zal de vraag nogmaals neerleggen en ik zal daarmee komen. Wil het college een actieve rol spelen als het gaat om het bewustzijn? Ja, maar wel samen. Dat betekent dat wat mij betreft daarin met de horeca en politie en integrale veiligheid en andere spelers die daar mogelijk een rol spelen, ik kan me ook iets voorstellen over de GGD, en hun rol met betrekking tot alcohol en drugsgebruik, dat je daarna gaat kijken. Maar dat kan wat mij betreft deel uitmaken van die bredere aanpak, zoals eerder gezegd. En ik denk ook dat het goed is om daar met de commissie indachtig wat we in de eerdere commissie besproken hebben, zullen oppakken. Dan ten aanzien van de camera's. Ik maak even een splitsing tussen het incident en het gebruik van de camera's aan zich. Het gebruik van de camera's aan zich, daar komen we ook op terug. Ook daar hebben we een afspraak over gemaakt. Dus het gaat om de evaluatie ervan. Waar gebruiken ze nu voor? Zijn ze deugdelijk? Zijn ze inzetbaar? Enzovoort enzovoort. Met betrekking tot de specifieke situatie is het voor mij lastig om daar nu iets over te zeggen, omdat ik simpelweg niet weet of dit wel of niet onderdeel uitmaakt van een strafrechtelijk onderzoek. Dus ik wil hier graag de afspraak met u maken dat ik u dat schriftelijk laat toekomen, omdat ik niet weet of bijvoorbeeld beelden zijn uitgelezen of daar concrete zaken nu op staan. Als ik daar nu iets over ga zeggen en het blijkt dadelijk niet te kloppen, dan informeer ik u ook nog fout. Dat is het laatste wat ik wil. Dus ik stel u voor om daar een memo naar de raad over of naar de commissie toe te laten komen, waarin we dat gescreend hebben wat zich heeft afgespeeld en wat we mogen melden, dat ik dat ook dan aan u laat toekomen.
Mag ik daar heel kleine aanvulling?
Nee, mevrouw Winkens, dat gaat niet. Dat was, dank u voor uw beantwoording en ik geef u het woord terug als reguliere voorzitter van deze raad.
Dank u wel, dat was het vragenuur. Dan komen wij bij het vaststellen van de agenda. En u weet hoe we dat doen. We gaan eerst kijken naar het afvoeren van agendapunten, dan het opvoeren van de agendapunten en tenslotte het vaststellen van hamerstuk en dan zullen we daar aan de vaste. Kijk even, het afvoeren van de agenda. Ik wens iemand agendapunten af te voeren. Dat is niet het geval. Zijn er agendapunten die opgevoerd worden? Moties? Ja, dame?
Ja, voorzitter, wij willen een motie ondersteuning kwetsbare ouderen bij publiekszaken vreemdenorde van de dag aanreiken.
Ja.
Even kijken hier.
Even, is dat dezelfde motie die nu onder 24 staat?
Ja, 24.
Die staat onder motie 24, in ieder geval in mijn lijst er al bij. Die staat op de lijst, dus dat is dan gewoon met nummer 24.
Ja, daar heb ik gisteren stond
op. Dus hoeft die niet extra opgevoerd te worden. Die staat dan op. Ik kijk even of er andere punten zijn. Niet? Dan komt het vaststellen van de hamerstukken. Ja, die moties, die zijn ingediend. Ik heb hier 5 moties staan. Allereerst 21, als ik aan de punt 21 zou komen, de moties van de fractie D66, VVD, OPA, PvdA en SP in zaken proactief multimediaal stads-PR-beleid. Tweede motie nummer 22, motie van het CDA in zaken buurtflitservice. Agenda punt 23, motie van Hoedenvoegsbelang in zaken herinvoering stadskrant. Dan motie 24, OPH in zaken ondersteuning kwetsbare ouderen bij publiekzaken, daar komt die. En motie 25, motie van de fractie van de Partij van de Arbeid in zaken het vluchtelingenbeleid. Dat is de agenda zoals die nu aangevuld staat. Kijk ik even naar de hamerstukken. Agenda punt 3, wenst daar iemand over te spreken of is dat een hamerstuk? Ik constateer dat het een hamerstuk is. Agenda punt 4, kennis nemen van de ingekomen stukken en wijze van afdoening ervan. Daar wenst de heer Peters het woord over. Dan agenda punt 5, vaststellen bouwverordening Heerlen 2015 met bijlagen. Is een hamerstuk. Agenda punt 6, vaststellen verordening bedrijven investeringszone Heerlen Heide 2016. Is een hamerstuk. 7, vaststellen van verordening bedrijven investeringszone Hartje Hoensbroek 2016. De heer Horzels. Dus geen hamerstuk. 8. Het overdragen per 1-1-2016 van de activa van de afdeling Schonk van de gemeente Heerlen naar de stichting Schonk in plaats van per 1-1-18. Is een hamerstuk. 9. Het vaststellen van beleid voor subsidiëring van scoutinggroepen en voor noodzakelijk groot onderhoud bij de scoutingaccommodaties. Dat is een bespreekstuk. 10. Vaststellen van de beleidsnota voor vitale ouderen 2016-2018 instemmen met de uit de nota voortvloeiende actiepunten. Dat is een bespreekstuk. Dan agenda punt 11. Het vaststellen van het beleidsplan openbare verlichting 2016. Is een hamerstuk. Agenda punt 12. Bewijzen van dienstwijze instemmen met het concept tweede begrotingswijziging 2015 van WOZL. Is een bespreekstuk. 13. Het geven van toestemming aan het college voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling WOZL. Is een hamerstuk. 14. Idem in zaken de gemeenschappelijke regeling GGDZL. Hamerstuk. 15. Geven toestemming voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling voor sociale kredietverlening en schuldhulpverlening Limburg. Is ook een hamerstuk. 16. Besluiten van de besteding van de nog te ontvangen ESF-gelden en over het beheer van de door Parks ontvangen ESF-middelen van 1,7 miljoen. Hamerstuk. Dan 17. Ook de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Hamerstuk. 18. Instemmen met de novembernota 2015, wijziging van de begroting en het nemen van daarmee samenhangende besluiten. Hamerstuk. 19. Het vaststellen van de nota afschrijving en waardering 2015-2018. Hamerstuk. 20. Het vaststellen van het controleprotocol. Goedemiddag. Accountantscontrole jaarrekening 2015. Maakt u het maar makkelijk. Als dat geen hamerstuk is, weet ik niet meer. Hamerstuk, goed. Dat betekent dat agenda punten 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 zijn vastgelegd. Bij deze besloten. Kom ik bij agenda punt 4, de ingekomen stukken en de wijze van afdoening ervan. De heer Peters.
Ja, voorzitter, heel kort. Punt 11, het uitvoeringsprogramma van de provincie met betrekking tot sport, wil ik graag doorverwijzen naar de commissie. En de wethouder heeft op dat punt beloofd dat hij begin komend jaar het sportstimuleringsbeleid wil agenderen in de ES. Dan zou ik dat daar graag aan toe willen voegen. Dank u.
Ik denk dat u dat gewoon met de commissievoorzitter moet indienen. En dan zal het via zijn lijn daar terechtkomen wat thuis wordt. Akkoord? Kijk even. Dat is besloten. Kom ik bij agenda punt 7. De verordening bedrijf investeringszone Hartje Hoenvroek. De heer Horsels.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, op zich is het businessplan van de stichting BIS Hartje Hoensbroek niet slecht. Echter, ik heb toch enkel vragen daarover. Vraag 1. Op bladzijde 6 staat dat er een positieve feedback is geweest van klanten aan de ondernemers over de evenementen en over Hartje Hoensbroek in zijn algemeenheid. Ook over de herinrichting van de openbare ruimte. Waar baseert men dat op? Is er een enquête gehouden of is dit een aanname van horen zeggen? Graag wil ik weten waar men dat op baseert. Voorzitter, waarom vraag ik dat? Omdat ons andere berichten bereiken en zeker wat betreft de herinrichting. Sorry. Vraag. De herinrichting. Nou, dat komt misschien nog een keer. Het gaat niet om het poezen. Voorzitter, mijn tweede vraag. De organisatie is inmiddels geprofessioneerd. We weten dat een professional geld kost. Wie bepaalt dat of komen die gelden uit de BIS? En wie zijn deze professionals dan? Er was voorheen een grote mate van reactiviteit. Dat is omgebogen naar proactiviteit. Dat is prima natuurlijk. Wel wat laat, maar ja, beter laat dan ook. Zo heeft de BIS het initiatief genomen tot het opstellen van het plan Hoensbroek 3.0. Waar PRB op dit moment het niet helemaal mee eens is. Binnen dat plan zijn er een tweetal zaken neergelegd. Dat zijn de starterservice en look and feel van Hartje Hoensbroek. De overige acties uit dat plan zijn belegd bij het centrummanagement. Voorzitter, wat houden deze plannen precies in? 5. Het bestuur van het BIS. Zijn dat dezelfde mensen die ook zitting hebben in het bestuur van Hartje Hoensbroek en de winkeliersvereniging? 6. Voorzitter, wat behoudt de functie van centrummanager in? Heeft deze functie nu nog steeds een meerwaarde? Op pagina 7, 9d staat te lezen dat het verplaatsen van winkels van elders in Hoensbroek naar Hartje Hoensbroek een moeilijke klus is. Voorzitter, dat is al jaren eerder ook eens gebeurd, is niet gelukt en zal nu ook weer niet lukken. Hoe zou men dat dan willen aanpakken en financieren? Voorzitter, tot slot. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat gaat veel te veel geld kosten en bovendien duurt het te lang. Partij Hoensbroeks Belang stelt dan ook voor om meteen met Streetwise in zee te gaan, zodat zij de winkels bezet krijgen. Daar zijn ze goed in. Partij Hoensbroeks Belang vindt dat de winkels, als de winkels niet bezet worden, dan gaat Hoensbroek sowieso naar de... Dank je wel.
Dat was niet voor de poes. Ik kijk even naar het college. De wethouder.
Ja, voorzitter. Er zijn heel wat vragen gesteld door de heer Horsels, waar we het ook in de commissie uitgebreid over gehad hebben. En ik wil even benadrukken dat het hier gaat om het juridisch instrument van een BIS. En dat is een aanvraag gedaan door de ondernemers van Hoensbroek. En wij toetsen dat instrument op basis van de juridische criteria die daarvoor zijn vastgelegd. Zonder heel uitgebreid een oordeel te gaan vellen over hun plannen en over bij wie ze waar welke informatie hebben opgehaald en wie waar erg tevreden over is, et cetera. Dus ik denk dat we dat wel even los moeten koppelen. Dus we hebben het instrument BIS. Daar hebben ondernemers gewoon het recht om een aanvraag te doen bij de gemeente. Wij toetsen dan op basis van de criteria uit de wet. En een van die criteria is gewoon dat dat geld ingezet moet worden ten gunste van de ondernemers in dat gebied. En dat is belangrijk omdat het BIS namelijk het is gewoon belastingheffing, het is een opslag op de WOZ-heffing die we doen op basis van de aanvraag van de ondernemers. De heer Horsels die vraagt mij specifiek in het businessplan, daar is namelijk gesteld dat de bezoekers van Hoensbroek Centrum over het algemeen tevreden zijn over de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit, et cetera. En hij vraagt, ja, waar baseert men dat op? Ik neem aan dat dat gebaseerd is op waarnemingen van ondernemers en gesprekken die ze hebben met bezoekers van Hoensbroek Centrum. Ik weet niet of daar een enquête aan ten grondslag ligt of anderszins. Dat kan ik wel even uitzoeken. Of daar sprake is van een enquête of anderszins. Dus dat kan ik even laten nakijken. Hij vroeg ook van wie betaalt dat, maar daar heb ik niet helemaal begrepen wat zijn vraag was. Wie betaalt de bijdrage aan de BIS?
Nee, dat gaat niet om. Het is inmiddels geprofessionaliseerd. Dus dat betekent dat er professionals bij betrokken worden, neem ik aan. Waar worden die dan vanuit betaald? Komt dat uit de BIS of waar komt dat anders vandaan?
Ja, uit de BIS kan ook betaald worden, zeg maar, de organisatie. Hè, de mensen die zich inzetten om die zaken te organiseren die van belang zijn om het gebied aantrekkelijker te maken. Dat kan. Maar u vraagt wellicht naar de centrummanager.
Nou, voorzitter, maar wie zijn dan die professionals? Zijn ineens de winkeliers, zijn dat nu ineens de professionals in deze? Of zijn dat anderen?
De wethouder?
Ja, dat weet ik niet, voorzitter. Kijk, zij vragen aan de gemeente of zij een BIS-regeling mogen instellen op basis waarvan zij de aantrekkelijkheid van het gebied kunnen verbeteren. Dat hebben wij getoetst. Daar ligt een businessplan onder, waarin zij wat nader uitwerken van hoe zij dat zien en op welke gebieden zij die verbetering willen realiseren. En of zij dat gaan doen met externe of zelf als ondernemer dat gaan organiseren. Dat zal een combi zijn van. En we weten bijvoorbeeld dat er een adviseur door Hoensbroek 3.0 en door het centrummanagement is ingehuurd. We weten ook dat de ondernemers zelf vaak de schouders zetten om dingen te organiseren. Bijvoorbeeld via Hartje Hoensbroek. Dus dat zal een combi zijn, schat ik.
Ik kijk even voor hoeft is aan een tweede termijn.
Meneer de voorzitter, toch even een vraag ten aanzien van die BIS-gelden. Want de BIS-gelden zijn eigenlijk bedoeld voor activiteiten die de winkeliers kunnen ondernemen. En voor zo op die manier het centrum aantrekkelijker te maken. En wat ik nu hoor, zou best kunnen zijn dat die BIS-gelden dadelijk naar een adviseur gaan. En waardoor de winkeliers nog niks aan deze gelden hebben.
Kijk even wie nog een andere tweede termijn Niemand, de wethouder.
Ja, nee, het gaat om het organiseren van activiteiten. He, al die zaken die als criteria zijn neergelegd in de wet, daar hebben we op getoetst. Van voldoet de aanvraag daaraan, de aanvraag voldoet daaraan. En wat er voor nodig is om dat allemaal te organiseren, ja, dat is aan de ondernemers zelf om, om die afweging te maken. En ja, wat ze daar aan materialen en inzet voor nodig hebben.
Dank u wel. Dat betekent dat we gaan stemmen over het voorstel. Wie is voor? Iedereen? Unaniem? Al dus besloten. Kom ik bij agenda punt 9, het vaststellen van het beleid voor subsidiëring van scoutinggroepen en voor noodzakelijk groot onderhoud bij scoutingaccommodaties. Ik kijk eerst even wie allemaal het woord wenst. De heer Damen, mevrouw Rozen, de heer Verrek, de heer Klein, mevrouw Maus, de heer Peters. Kijk, heb ik iedereen gehad? Ik dacht het wel. Geef het woord mevrouw Rozen.
Ja, voorzitter. Wij zijn heel tevreden met het voorliggend voorstel. En als ik zeg wij, dan bedoel ik in dit geval de fractie van de VVD en D66. We hebben er heel lang over gepraat. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Maar nu ligt er een voorstel waarbij de verantwoordelijkheid voor het budget ligt bij de scoutinggroep zelf. Het geld dat zij nu krijgen, kunnen ze activiteiten ontplooien waardoor ze zelf in hand hebben of ze groeien of niet. In de commissie was ook heel duidelijk te zien dat er tussen de scoutinggroepen onderling heel veel solidariteit is. En er werden ook duidelijk uitspraken gedaan dat de grote groepen de kleine groepen willen helpen met activiteiten. Daar heb ik nog één vraag over, want in de commissie hebben we het erover gehad dat er 5000 euro voor ter beschikking. Dat staat niet in het raadsvoorstel. U heeft dat wel nog nagezonden, maar het raadsvoorstel is dan niet op aangepast. Dus ik zou dat nog graag, in ieder geval dat u het even uitlegt, dat de hele raad het weet. En het budget voor het opknappen is nu ook duidelijk en ik hoop dat alle groepen volwaardige accommodaties kunnen krijgen, zodat ze allemaal goed kunnen functioneren. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Maus.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er is de afgelopen maanden al ontzettend veel gezegd over het scoutingbeleid. Eigenlijk de afgelopen jaren is er al ontzettend veel gesproken. Ik heb in de commissie al aangegeven dat ik blij was. Blij, maar nog niet gelukkig. Het is vrij lastig om in deze zaak met een perfect voorstel te komen, want dit is iets wat je voor niemand 100% goed kan doen. Maar ik ga er wel vanuit dat wat de wethouder hier presenteert, dat dit wel een bijzonder goed voorstel is. Vooral in vergelijking met het voorstel wat er eerst lag. De wethouder is te raden gegaan bij de raad, maar vooral ook bij de scouting zelf. Er heeft heel veel discussie, heel veel debat plaatsgevonden. En zoals wij merkten in de commissie, waar redelijk wat scoutings vertegenwoordigd waren, kan dit inderdaad op brede steun rekenen. Wij zijn ook heel blij met de aanpassing met betrekking tot de accommodaties, het subsidiedeel daarvan. Want als een bouwkundige dit onderzoek gaat uitvoeren, dan weten wij dat er ook fatsoenlijke onderhoudsplannen en dergelijke zullen komen. Wij hebben nog een aantal kleine zorgen met betrekking tot de kleinere scoutinggroepen. Er is inderdaad gezegd van als je meer leden wil hebben, meer leden aanwas wil hebben, dat geldt voor scoutinggroepen, dat geldt ook voor een fanfare, voor sportvereniging, dan moet je daar hard aan werken. Want leden komen niet vanzelf, die zul je toch echt naar je toe moeten trekken. Daarom is het van groot belang dat scoutings ervoor zorgen dat ze zichtbaar zijn, dat ze zichtbaar blijven. Het is erg goed dat de grotere scoutinggroepen die hier aanwezig waren toe hebben gezegd dat ze tijd en energie willen gaan investeren om de kleine groepen ook te helpen uit te breiden. Wij vragen ons alleen af hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de grote groepen woord zullen houden en daadwerkelijk ook steun zullen bieden en niet alleen mooie zaken voor de bühne zeggen. Mijn vraag aan de wethouder is dan, is er een manier om dit te controleren en in de gaten te houden? En dan rond ik af met een woord van dank. In eerste instantie voor de scoutinggroepen die hier ook heel veel tijd en energie in hebben gestoken. Die er heel hard hun best voor hebben gedaan. En de wethouder die zijn oor goed te luisteren heeft gelegd. En dat hij dat vooral in de toekomst vaker mogen doen. Dank u wel.
Ja, dame.
Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gras voor mijn voeten weggemaakt. Waar wij als fractie ook ontzettend blij mee zijn, is dat, naar aanleiding van toch in eerste instantie om- en aanmerkingen en wat vragen bij de eerste nota die we hebben mogen ontvangen, er gelukkig inderdaad veranderingen hebben plaatsgevonden die nu uitstralen dat het een nota is die ook in de volledige breedte gedragen wordt en vooral ook door de scoutinggroepen. Ben blij dat scoutinggroepen inderdaad al, en dat is al gezegd, een stukje solidariteit onder elkaar hebben. De grote, indien de kleine in problemen zijn, willen zij de helpende hand toesteken. Het is in ieder geval ook, en dan ben ik met mevrouw Maus eens, wel zaak op welke wijze dat je daar inderdaad ook over geïnformeerd gaat worden. Wanneer helpt nu iemand en waar is nu de grens dat er inderdaad geholpen mag en kan worden? En welke consequenties heeft dat natuurlijk voor een groep die er warmpjes bij zit? Maar wij kunnen in ieder geval ook volledig instemmen en danken de wethouder voor zijn bijdrage.
Dank u wel, meneer Verhek. Dank u wel, meneer de voorzitter. Er is al veel gezegd door mijn voorgangers. Als Partij van de Arbeidsfractie zijn we erg tevreden met het resultaat. Het heeft een lange weg gehad. Maar we zijn heel tevreden over de samenwerking die zeker ook binnen de scoutinggroep is ontstaan. We hebben één vraag nog over. In het stuk staat dat de evaluatie in 2020 plaatsvindt. En ik had het gevoel, dat was mijn indruk in ieder geval, dat we bij de commissie hadden afgesproken dat die wat eerder zou plaatsvinden. En dat lijkt me zeker van belang om hem niet pas in 2020 plaats van bijvoorbeeld in 2018 over dat we blij 2 jaar geëffectueerd hebben. Dat je dan kijkt van hoe staat het er misschien bij. Maar dat mis ik, dat zou mijn aanbeveling zijn voor de, en mijn vraag zijn voor deze ronde.
Dank u wel. De heer De Klein.
De vragen zijn al allemaal gesteld en ook de manier waarop het voorstel is afgehandeld. Er rest mij nog één vraag en dat is, ik dacht dat ik in de commissie begreep had dat we de subsidie over het subsidieoverzicht van 2016 ook erbij zouden krijgen.
Dank u wel, meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Onze fractie merkt dat u er uw best heeft gedaan om tot dit voorstel te komen en dat verdient eigenlijk een compliment. Onze fractie is ook tevreden over de toezeggingen die u in de commissie gedaan heeft. Scouting wordt nu net als sport aan jongeren warm aanbevolen en aandachtswijken krijgen van u meer aandacht als het gaat om het stimuleren van jongeren om bij scouting te gaan. Aan de andere kant maakt onze fractie eigenlijk net zoals de SP-fractie zich toch nog zorgen over het lot van de kleine verenigingen. Solidariteit als een van onze kernwaarden is daarin ook heel belangrijk. In vergelijking tot de oude regeling moeten smalle schoudertjes veel zwaardere lasten dragen dan voorheen. En dat is wat ons betreft niet solidair. Zeker niet als je beseft dat het juist de kleine verenigingen zijn die relatief de grootste uitgaven moeten doen aan bijvoorbeeld huisvesting. En laat deze kleine verenigingen juist vaak in aandachtswijken liggen. In wijken waar het des te belangrijker is om sociale voorzieningen op peil te houden. Tijdens de commissiebehandeling van dit voorstel werd door een aantal grote scoutinggroepen geuit dat ze solidair willen zijn met de kleine verenigingen door wellicht een gedeelte van hun subsidie aan af te dragen. Ook onze fractie was heel erg blij met het voorstel, maar hoe werkt dat in de praktijk, voorzitter? Wat nu als er een ander bestuur komt dat anders besluit? Dan kan het zomaar zijn dat deze onderlinge solidariteit weer op losse schroeven staat en dat moeten we natuurlijk niet willen. Deelt het college deze zorg en ziet zij mogelijkheden om ervoor te zorgen dat kleine verenigingen aanspraak kunnen maken op een extra tegemoetkoming of ondersteuning vanuit de gemeente waar ze dat nodig hebben? En hoe kan het college ervoor zorgen dat ook de kleine scoutinggroepen achter dit voorstel kunnen staan? Als laatste nog een opmerking over de evaluatie, om daar nog even op terug te komen. Volgens mij, ik sluit me aan bij mevrouw Rozen, volgens mij staat hier nog een oude versie van het van het voorstel in het systeem, en want dat moet gewoon 2018 staan. Dank u.
Dank u wel. Ik geef het onderwerp al.
Ja, dank u voorzitter. Het was, daar hebben een aantal raadsleden aan gerefereerd, een interessant proces. Een proces dat eventjes heeft geduurd, maar ook een proces denk ik waar we met z'n allen tevreden kunnen zijn over de uitkomst. En daar heb ik het zowel over de groepen als over de raad. Als ook het college. In die zin dat we kunnen spreken van een breed gedragen, voorstel. Er zijn een aantal specifieke vragen gesteld. Ik zal ze even per spreker ook voorbij lopen. Mevrouw Rozen die had het over de verantwoordelijkheid die bij de groepen kwam te liggen. En dat is eigenlijk de kern ook van dit voorstel. Namelijk dat wij niet meer voor groepen gaan beslissen waar ze hun gelden uit moeten geven. Dat wij niet meer om bonnetjes gaan vragen wanneer we groepen subsidies willen verstrekken. Maar dat groepen gewoon een vast subsidiebedrag krijgen afhankelijk van het aantal leden. Dus wat dat betreft heel gemakkelijk vast te stellen. En dat zij zelf keuzes kunnen maken in hoe zij met dat bedrag omgaan. Dat betekent ook dat zij zelf verantwoordelijk zijn waar het gaat over het wel of niet kiezen voor solidariteit tussen groepen. Ja, dus de groepen die hier tijdens de commissievergadering aanwezig waren, die gaven allemaal aan dat zij graag als grote groep zijnde de kleinere groepen willen ondersteunen. Wat mij betreft heeft dat mijn warme aanbeveling, maar dus hun eigen keuze om dat wel of niet te doen. Een aantal zaken werden genoemd die niet in het raadsvoorstel staan. Dat kon omdat het raadsvoorstel, zoals het er lag, niet meer kon worden aangepast. Maar u heeft wel een memo gekregen. In die memo staan een aantal punten beantwoord. En die punten zoals ze daar beantwoord staan, die gaan wij opnemen in de beleidsregel die wij deze maand nog in het college gaan vaststellen. In die beleidsregel staat dat in 2018 geëvalueerd gaat worden. En dat staat nu ook in de notulen van deze vergadering, voorzitter, natuurlijk. Daarin staat ook dat die 5000 euro, dat die inderdaad ingezet kan gaan worden voor activiteiten die groepen gezamenlijk organiseren. Dus ondanks dat dat niet nu in het voorstel staat dat u voor u hebt liggen, komt dat wel in de beleidsregel te staan. En gaan we dus wel vanaf 1 januari zo doen. Mevrouw Maus had het ook over brede steun onder groepen voor het voorstel. Dat klopt. Dat is een van de redenen waarom ik zelf ook hier heel blij mee ben. U had het ook over het opnemen van leiders, als ik het goed heb begrepen. Het opnemen van leiders in het verdeelmodel voor de subsidies. De reden dat we hebben gekozen voor 0 tot 23 is op verzoek van de groepen. Eerder hadden we gezegd tot 19. Nou, op verzoek van de groepen hebben we gekozen voor tot 23. En zoals ik al eerder aangaf, gaat het dan slechts om een verdeelmodel. En dus niet zozeer over dat wij leiders niet zouden waarderen of dat wij leiders geen onderdeel van de groep zouden vinden. Maar omdat we het hebben over een activiteit voor jongeren, hebben we gezegd, nemen we tot en met de leeftijd waar de oudste jeugdleden, de zogenaamde plus-scouts, lid kunnen zijn. En gaan we op basis daarvan verdelen. Dat laat natuurlijk onverlet dat dat geld wel gewoon gebruikt kan worden om bijvoorbeeld leiders te scholen en om leiders te ondersteunen of activiteiten specifiek voor leiders te organiseren.
Een interruptie van de heer Sijstermans.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een opmerking van deze kant. Als ik het sportvereniging ga bekijken, daar staan leden op de lijst van 80 jaar en die worden de subsidie meegenomen. En we zitten nu. Ik zie op een gegeven moment qua subsidie het verschil tussen de ene vereniging en de andere vereniging. En dat bevreemdt me eigenlijk dat dat niet meegenomen wordt. Richting leiders en dergelijke. En dat vind dat een beetje ongelijke verdeling aangaande subsidiegelden.
De wethouder.
Voorzitter, toen scouting werd opgericht door Lord Baden-Powell, toen noemde hij het nog Scouting for Boys. En gelukkig is daar later aan toegevoegd dat ook girls bij scouting mochten. Maar het is wel nog steeds een activiteit voor jongeren, voor kinderen en jongvolwassenen zou je kunnen zeggen. En dat is ook de reden waarom we in ons subsidiebeleid ervoor kiezen om ook daar specifiek naar te kijken. Maar nogmaals, het gaat om een model waarop we subsidie verdelen. En dat laat onverlet dat groepen natuurlijk helemaal zelf mogen kiezen. Of zij ook hoeveel leiders ze willen hebben en welke leeftijd die leiders hebben. En als die leiders, als dat ouderen zijn, dan mag dat natuurlijk ook. Gaan wij controleren, vroeg mevrouw Maus ook. Of die groepen, of de grote groepen woord gaan houden waar het gaat over de solidariteit met de kleinere groepen. Nee, dat gaan we niet doen. En dat heeft alles mee te maken dat we in dit voorstel juist uitgaan van verantwoordelijkheid van groepen. Dus dat groepen zelf een afweging maken over wat verstandig is voor hun eigen groep, voor de kinderen in hun buurt, voor de kinderen in hun stadsdeel, of in de hele stad of in Parkstad. Dat mogen ze zelf bepalen. Maar wat dat betreft zeggen we dus gewoon, we hebben ook vertrouwen in scouting en in de solidariteit binnen scouting om die keuzes te maken. Om diezelfde reden kiezen wij ook niet voor een ondergrens als gemeente. Dus wij gaan ook niet zeggen, in een eerder voorstel dat we eerder hier besproken hebben, was dat wel nog het geval. Dat hebben we ook op verzoek van de groepen en op verzoek van de commissie hebben we dat ook eruit gehaald. Hebben we gewoon gezegd, je krijgt een bedrag per lid. Daarmee is het wel goed om te weten dat het bedrag per lid behoorlijk omhoog gegaan is. Dus een lid levert veel in subsidie op, zou je kunnen zeggen. Ja, de heer Dame die had het ook over die solidariteit tussen die groepen. Ik denk dat dat iets is wat in ieder geval heel erg naar voren is gekomen in de bijdrage ook van de groepen in de commissie. Ook iets wat in het hele proces eromheen heel duidelijk naar voren kwam. En volgens mij iets wat scouting daarom ook karakteriseert. De heer De Klein vroeg om een subsidieoverzicht voor 2016. Ja, we kunnen dat nog niet geven omdat de aanvragen nog niet gedaan zijn voor 2016. Wat we wel hebben gedaan is dat we op basis van een tabelletje met ledenaantallen uit Scouts Online, dus het registratiesysteem voor scoutinggroepen, op basis daarvan hebben we alvast een soort proefberekening gemaakt. En die zit bij de memo die ik vorige week aan de raad heb gestuurd. Ja, de heer Peters had het over mijn toezegging uit de commissie en die ik natuurlijk gevolg ga geven dat we scouting ook warm gaan aanbevelen waar dat kan. He, onder andere waar het ook gaat aan pakketten die wij aan burgers aanbieden, of het nou gaat om welkomstpakketten. He, of op plekken waar we bijvoorbeeld aan mensen aanbevelen om te gaan sporten, dat we daar ook aanbevelen van nou kijk eens, je kunt ook naar scouting toe gaan. En het is dan ook zo, en dat heb ik ook al eerder gezegd, dat wat dat betreft juist de groepen in de aandachtswijken mijn speciale aandacht hebben. Groepen waar ik graag kom, waar ik ook vaker kom en waar ik zeker ook persoonlijk de vinger aan de pols zal houden. De heer Verrek had het nog over de evaluatie. Nou, daarvan heb ik al gezegd, dat wordt 2018. En hij had het ook over samenwerking tussen groepen. Nou, die was er natuurlijk al. U had het ook over het ontstaan van samenwerking. En nou, wat ik in de commissie ook al aangaf, wat dat betreft denk ik dat dit hele proces om te komen tot nieuw beleid in ieder geval één heel belangrijk goed effect nu al heeft gehad. En dat is dat groepen misschien nog wel meer dan ooit zijn gaan samenwerken. Daar ben ik heel blij mee, voorzitter.
Goed. Ik kijk even tweede termijn. De heer Peters in tweede termijn. Ik kijk even rond. Staat niemand? De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, allereerst dank aan de wethouder voor zijn uitleg. Toen hij het over de toezegging had, is hij volgens mij de essentie van onze eerste termijn vergeten. Dat is namelijk de kleine verenigingen. Kijk, ik vind het heel erg fijn dat een aantal grote groepen in de commissie hebben gezegd van wij zijn solidair en wij willen graag die kleine verenigingen ondersteunen. Maar dat, zoals de wethouder dat ook zegt, van dat is hun eigen keuze en dat betekent dus niet dat het per definitie gebeurt. Ja goed, misschien nou op dit moment zal het gebeuren met bijvoorbeeld een bepaald bestuur, maar dat kan over een aantal jaar kan het weer totaal anders zijn. En ja, dat beangstigt me toch een beetje. Het is gewoon belangrijk dat, en dat zei mevrouw Maus ook, dat op dat punt toch een bepaalde stok achter de deur komt. Dat we ook ervoor zorgen dat in ieder geval, als die grote verenigingen niet per se solidair zijn met kleine verenigingen, dat toch die kleine verenigingen een bepaalde ondersteuning hebben op dat punt. En ja goed, mijn vraag was dan ook, of de vraag van onze fractie was dan ook, aan het eind van ons betoog in eerste termijn, waar helaas nog geen antwoord op gekomen is, deelt het college deze zorg en ziet ze mogelijkheden om ervoor te zorgen dat kleine verenigingen of aanspraak kunnen maken op een extra tegemoetkoming, of ondersteuning vanuit de gemeente kunnen krijgen waar ze dat nodig hebben. En kijk, ondersteuning hoeft natuurlijk niet alleen in financiële zin te zijn. Ik noem maar wat, wat eventueel ook een optie zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld de inzet van een jeugdconsulent, analoog aan de bestaande sportconsulent, om deze scoutinggroepen te ondersteunen. Kijk, het is maar een dwarsstraat. En ik wil toch graag de wethouder even meegeven van, kijk dan nog eens goed naar en hoe we in ieder geval die smalle schoudertjes, die veel zwaardere lasten moeten dragen op dit moment, hoe wij die als gemeente ook tegemoet kunnen komen. Dank u.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, voorzitter. Maakt het college zich zorgen over kleine groepen? Jazeker, want daar waar wij scouting natuurlijk een warm hart toe dragen, willen wij natuurlijk overal zoveel mogelijk groepen, zo groot mogelijke groepen en vooral, boven alles, sterke groepen die een goed scoutingprogramma kunnen bieden. En natuurlijk is het zo dat als je als groep meer massa hebt, dat je tegen een stootje kunt, dat je net wat betere materialen kunt kopen, dat je net wat verder weg op kamp kunt gaan wellicht. Ja, natuurlijk gunnen we dat elke groep. Tegelijkertijd hebben wij op verzoek van zowel de commissie als van de groepen zelf niet gekozen voor een ondergrens waar wij gaan zeggen als gemeente, dat gaan wij financieel ondersteunen. Dus dat gaan we in ieder geval niet doen, maar dat is ook niets waar de heer Peters naar vroeg. De heer Peters vroeg eigenlijk vooral naar, zijn er nog andere manieren om dat soort groepen een zetje in de rug te geven? Nou ja, dan zal het vooral gaan, voorzitter, om ondersteuning die we vanuit andere kanten al bieden, waar het gaat om bijvoorbeeld het bekendmaken van de groep, dat je bij een activiteit in de buurt zo'n groep het inschakelt. Maar denkt u bijvoorbeeld ook aan, u had het zelf over jeugdconsulenten, wat we op dit moment ook al doen, is dat Alcander bijvoorbeeld verschillende trainingen adviseert voor vrijwilligers. En dat gebeurt onder andere, nou, de laatste keer geloof ik dat ik er zelf bij was, was in Vrieheide, waar vrijwilligers ook geschoold worden. En hoe kun je nou efficiënter omgaan in zo'n vereniging met je middelen, met je mensen? Hoe kun je nou een beetje de schoen erin houden? Met dat soort vragen. Daar worden vrijwilligers dan ondersteund en wat mij betreft blijft dat ook zo. Voorzitter, waar het gaat over, dat was de vraag die de heer Peters in eerste termijn deelde met mevrouw Maus. Gaan mijn groepen nou verplichten tot een zekere zin van solidariteit? Nee, dat gaan we niet doen, omdat we nadrukkelijk kiezen voor zelfstandigheid van groepen en voor eigen verantwoordelijkheid van groepen.
Dank u wel. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Oh, wacht, de heer Peters wenst nog stemverklaring.
Ja,
de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort. Uit de beantwoording van de wethouder heeft onze fractie gemerkt dat gelukkig de kleine groepen toch wel scherp op zijn netvlies staan. En wij zullen in ieder geval op dit voorstel instemmen met wel in ieder geval dat we ook voor de komende tijd de nieuwe subsidieregeling constructief kritisch blijven volgen. Dank u.
Dank u wel. Kijk even, zijn er andere mensen die een stemverklaring wensen? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Unaniem. Al dus besloten. Kom bij agendapunt 10. Het vaststellen van de beleidsnota voor vitale ouderen 2016-2018 en het instemmen met de uit de nota voortvloeiende actiepunten. Kijk even wie het woord wenst. De heer Koning. Bastiaan. Mevrouw Vaassen. Mevrouw Winkens. Dan geef ik het woord aan de heer Koning Bastiaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal het niet zo uitgebreid doen als in de commissievergadering. Daar heb ik een hele waslijst aan vragen neergelegd bij het college. Eigenlijk vanwege het feit dat wanneer je dus die ouderennota leest, dan denk je van die is oppervlakkig, die is globaal en dat roept dan een hoop vragen op. Nou, die vragen die hebben we inderdaad gesteld, daar hebben we netjes antwoorden op gekregen. En laten we vooral, en zeker als fractie van de OPH, blij zijn dat er een ouderennota ligt. Het heeft 12 jaar geduurd, nu ligt die er en nu kunnen we ermee aan de slag vanaf 2016. Wat ik al zei, het is geen statisch document. Het is dynamisch en voortschrijdend inzicht kan ons zometeen nopen om aanpassingen te doen, veranderingen door te voeren enzovoort. Wat ons ook gelukkig stemt is dat wij hebben gevraagd van... hoe kunnen we dit nu gaan volgen? Zometeen krijg je die uitwerking allemaal. Nou, de wethouder heeft toegezegd dat hij dus per kwartaal een terugkoppeling wil geven aan de commissie. Ik denk dat dat een goede zaak is en dat wij zeker ook als OPH daar bovenop zullen zitten. Heb ik toch nog één vraag en die heeft te maken met de vraag die ik ook in de commissie heb gesteld. Namelijk de roltrap in de stationsomgeving. We zijn nu ongeveer halverwege de periode tussen de algemene beschouwingen en de commissie in januari. Ik zou graag van de wethouder willen weten of hij al een richting heeft gevonden waar hij inderdaad het geld vandaan gaat halen voor de voorziening van die roltrap. Dank u wel.
Mevrouw Vaassen.
Dank u wel, voorzitter. De SP-fractie is heel blij met deze nota ouderenbeleid, met name voor de vitale ouderen. We hebben eigenlijk twee aandachtspuntjes. We hopen echt dat... straks die eenzame vitale ouderen bereikt wordt. Want dat is heel vaak een struikelblok in deze samenleving. Dat we niet achter die voordeuren komen waar de mensen eenzaam zijn. En dat er wel een weg wordt gevonden naar die groep. Dat kan in preventief oogpunt kan het gewoon heel goed zijn. Daarnaast wil ik toch nog even onder de aandacht brengen het feit dat mantelzorgers vaak die vitale ouderen zijn. En je ziet nu al vaak een overbelasting dat voldoende meegenomen wordt. Maar we kunnen dat straks mee monitoren. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met te zeggen dat we kunnen instemmen met de voorliggende beleidsnota, maar bij het doorlezen ontdekte ik zelf toch nog even een kleine discrepantie voor een groep die in de beleidsnota als een bijzondere groep wordt genoemd. Dat zijn onze roze ouderen in de stad. Daar staat namelijk dat er extra laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd. Maar op pagina 25 staat dan verder toegelicht dat er geen activiteiten worden geëntameerd voor het vergroten van het sociaal netwerk van de roze ouderen. Ik vraag me af, tweeërlei, enerzijds hoe zich dat verhoudt met onze intentie om meer ontmoetingsplekken in het centrum bijvoorbeeld te creëren en de andere ontmoetingsplekken natuurlijk ook. Mijn vraag is, worden de roze ouderen daar dan niet in geïntegreerd? Mijn tweede vraag daaromtrent is dat op het plan van aanpak 2016 van het COC staat dat zij een roze maatjesproject starten in september. En is dat dan niet een activiteit die het sociaal netwerk vergroot van deze roze 50-plus groep? Ik kan me voorstellen dat de wethouder daar nu 1, 2, 3 het antwoord paraat op heeft, maar ik wil hem wel vragen om daar extra aandacht aan te schenken, want ik begrijp dat dit eigenlijk wel een wezenlijk onderdeel van deze beleidsnota zou moeten zijn. Dank u wel.
Ja, mevrouw Rozen.
Ja, voorzitter, wij kunnen ook instemmen met deze nota. Ik zou nog een opmerking willen maken die we in de commissie ook gemaakt hebben. Er zijn heel veel hele goede ideeën, maar veel van die ideeën staan en vallen met de manier waarop we communiceren met die groep. En daar zou ik dan ook hier nogmaals, daar hebben we het in de commissie ook over gehad, maar toch nog extra aandacht willen vragen. Want heel veel activiteiten zijn er al en de mensen zeggen in de seniorenmonitor heet het geloof, wij weten niet wat er allemaal is. Dus ik denk dat het daarmee staat en valt met wat ze allemaal horen.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, mevrouw Rozen zegt klopt helemaal. Dat bleek ook eigenlijk wel uit zowel de enquête als de gesprekken die we voerden in de stad, dat met name communicatie een hele belangrijke rol speelt. En dat daar ook nog wel eens een behoorlijk tekort aan wordt ondervonden. Dat er genoeg aanbod is op het gebied van cultuur, op het gebied van sport, bewegen. Maar dat men vaak gewoon niet weet te vinden. En u ziet ook in de nota dat men daarop inspelen, ook met name vanuit de gedachte om die informatie te bundelen en ook op papier aan te leveren. Omdat ja, de digitalisering voor veel ouderen toch een ontwikkeling is die zij lastig bijgebeend krijgen. Dus uw opmerking is volkomen terecht. De SP heb ik ook even gezien als een aantal opmerkingen om mee te nemen. Hè, waar we ook op terug zullen komen natuurlijk in die nadere kwartaalupdates. Ze zijn overigens volkomen terecht, met name ook over mantelzorg. Ook een grote zorg van dit college, want je ziet dat vitale ouderen daar juist overbelast raken en dreigen zelf tussen het wal en het schip te geraken. De VVD over de roze ouderen, volgens mij is er geen sprake van een discrepantie, maar een wat ongelukkige manier van neerzetten. Het idee is, eigenlijk staat er zijn nu geen activiteiten die speciaal zijn gericht op het vergroten van het sociaal netwerk van roze ouderen. En de bedoeling... Ja, en de bedoeling, ja, dat je zou het ook zo, je kunt het nu ook wel zo lezen. En de bedoeling is om in de toekomst dat wel te gaan doen. En daar wordt het budget voor ingezet. Maar ik geef hem meteen toe dat de ordening van de zinnen iets wat onduidelijk is. Maar dat is wat ermee bedoeld wordt. En overigens zal mijn collega Peter van Zutphen ook binnenkort het startschot geven bij een bijeenkomst van het COC. Ook over, die gaat over roze ouderen en hoe kunnen we hen beter integreren, ook in de samenleving kansen op ontmoeting bieden. En dan ja, de roltrap, logisch dat daar aan gerefereerd ook wordt. Momenteel zijn we bezig met een oplossing voor de roltrap. We hebben een oplossingsrichting, maar daar wil ik in januari op terugkomen als die wat definitiever is. Een oplossingsrichting die zich beweegt binnen de kaders van de grondexploitatie. Daar gaan we echter naar verwachting nu niet het hele bedrag mee redden. Daarom zou ik deze 50.000 voor het moment ook wel overeind willen houden voor die voorziening, de roltrap. Mocht blijken dat we in de loop der tijd, mocht blijken dat we dat toch volledig uit die grondexploitatie kunnen redden, of voor een groot deel, dan stel ik ook voor om het geld wat nu besteed of nu bestempeld is voor de roltrap, dan doen terug te vloeien naar het oudere beleid, zodat die voor andere doelstellingen kan worden gebruikt. Mede ook, zoals u terecht ook aangeeft, een dynamische nota is waarvan de komende jaren zal moeten worden ontdekt of we bij alle, we hebben denk ik wel de goede actiepunten geformuleerd, maar we kunnen nu niet helemaal aanvoelen of we daar ook precies de juiste budgetten bij hebben. Dus dat geeft enige ruimte in de toekomst, denk ik.
Kijk even wie de tweede termijn het woord wenst. Niemand? Wenst iemand een stemverklaring? Ook niet, dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Ik kijk even, ja. Iedereen? Akkoord. Al dus besloten. Kom maar aan de punt 12. Het bewijzen van zienswijze instemmen met het concept tweede begrotingswijziging 2015 van WOZL. Met een negatieve bijstelling van 0,38 miljoen en het besluiten over de financiering van de gemeentelijke bijdrage. Ik kijk even wie hier over het woord wenst. De heer Klaasens. Ik kijk even verder. De heer Hazen. Jan Dukerne. De heer Bertolet. Even kijken, iemand vergeten nog? Niet? De heer Klaasens.
Ja, voorzitter, ik kan heel kort zijn in uw rondje. Daar straks was ik de enige die de vinger opstak, dus ik wil ook niet te veel tijd van de raad vragen nu. Wij zullen instemmen, bij wijze van zien stemmen met het raadsvoorstel. We zullen als Heerlen ook op de blaren moeten zitten van de gebeurtenissen rondom de WOZL. U hebt vanmorgen echter in de krant kunnen lezen dat een aantal CDA-fracties in de Parkstad op het moment aan het bezien zijn hoe we gebruik kunnen en of willen gaan maken van het recht van enquête en we zullen daar in ieder geval de CDA-Heerlen-fractie in de vergadercyclus van januari of februari nog een keer op terugkomen en daar met de raad een discussie over aangaan.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk twee vragen. Die 5,6 miljoen, we hebben het allemaal diverse keren kunnen lezen. Maar een echte onderbouwing van dat bedrag en hoe dat opgebouwd is, dat heb ik eigenlijk nergens kunnen lezen. Dus daar zou ik toch graag iets meer over willen weten. En dan hebben we een begrotingswijziging voorliggen hier. Daar staat in 0,38 miljoen ten laste van de 3D-reserve. En nu ben ik in de novembernota, want daar word ik heen verwezen, gaan zoeken. En daar staan wel een aantal 3D-posten op die budgetneutraal werken, maar hoe hoog die reserve nu is, daar ben ik nergens achter gekomen en die heb ik nergens kunnen terugvinden. Dus ik zou graag willen weten hoe hoog is die van tevoren en uiteraard kan ik dan zelf uitrekenen hoe hoog die erna is als er 0,38 miljoen van afgaat.
Dank u wel, de heer Dukerne.
Dank u wel, voorzitter. Ook de SP kan zich vinden in het voorstel dat voorligt. Is tevreden om te zien dat iets wat toch wel een hele vervelende situatie is geweest voor een aantal CAO'ers bij LICOM in het verlengde of in het vervolgtraject bij WZL, dat dat nu goed wordt opgepakt en dat meneer Klaassen verwees er al naar, dat we dat betekent dat wij nu op de blaren moeten zitten, dat is duidelijk, maar ik begrijp ook uit de stukken die we inmiddels van WZL regelmatig voorkrijgen, dat zij zich wel aan de afspraken houden en dat betekent dus dat op de goede koers zitten.
Ja, Jan Bertelen.
Ook deze voorstel, al is het maar om ethische redenen. Ik denk dat wij als politiek in het verleden wat kort op de bocht geweest zijn met het op orde proberen te brengen met betrekking tot de financiële gang van zaken van LICOM. En we hebben daarbij de rechtspositie van deze 34 mensen over het hoofd gezien. We zijn denk ik door de rechter daarin teruggefloten. Dan zullen we ons ook aan moeten houden. We hadden eerder een meevaller. Ja, en dan zullen we dat nu uit moeten betalen. Dank u.
Ik heb het onder wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Hazen die vraagt naar de onderbouwing van het bedrag van de 5,6 miljoen euro. Die onderbouwing die zal worden gegeven in de volgende raadsinformatiebrief die we vanuit de WOZL zullen versturen in de richting van de gemeenteraden. De reden dat die onderbouwing nog ontbreekt heeft gewoon te maken met het feit dat de afwikkeling en zeg maar de afvloeingsregelingen zoals die uitonderhandeld zijn, nog niet helemaal definitief zijn. En de medewerkers die de handtekening inmiddels hebben gezet, daarvan is bekend dat rond de datum van 8 december alles definitief gaat worden. En op dat moment kunnen we ook naar buiten treden wat de afwikkeling precies is geweest en hoe de samenstelling is geweest van die 5,6 miljoen euro. We hebben in het afgelopen periode...
Interruptie van de heer Klaassen. Betekent dit dat het dan qua bedrag nog erger kan worden voor Heerlen in die afwikkeling?
Nee, want we hebben alle casussen in het bestuur van de WOC Del afgetikt. En de optelsom van al die casussen, inclusief de terugbetaling van de salarissen, inclusief rente, inclusief alle afvloeingsregelingen, tellen op tot een bedrag van 5,6 miljoen euro. Alleen de verdeling tussen die posten, die hebben we nog niet gegeven. Dat is vanwege het feit dat we eigenlijk één op één onderhandeld hebben met de medewerkers en maatwerk hebben geleverd wat betreft de afvloeingsregeling. En om te voorkomen dat er ruis onderling gaat ontstaan, hebben we gezegd, we communiceren wel het totaalbedrag, maar de onderlinge verdeling tussen die posten, dat doen we op het moment dat alles in beton gegoten is. Dan zullen we ook het instrument van hoger beroep uit handen laten vallen, wat we achter de hand hebben gehouden. En dan communiceren we ook helder naar buiten van wat de onderbouwing is van het bedrag van 5,6 miljoen euro. Dat hebben we de afgelopen weken, maanden ook gedaan, want ik heb nog even op een rijtje gezet van hoe we de raden hebben proberen te betrekken bij de afhandeling van het vonnis. Dat is zeg maar in het voorjaar, of tegen de zomer is dat bekend geworden. En vanaf dat moment zijn we heel consequent gaan communiceren in de richting van de gemeenteraden. Dat hebben we gedaan op 3 juni, dat hebben we opnieuw gedaan op 12 juni, dat hebben we gedaan op 29 juni. Dat hebben we gedaan op 31 augustus en dat hebben we gedaan op 10 november. Met andere woorden, we hebben minimaal 5 momenten gehad op basis waarvan wij als DB hebben gemeend de raden verder te moeten informeren over de voortgang en de stand van zaken van het vonnis en de afwikkeling daarvan. De afgelopen weken was er eigenlijk niet zoveel te melden, omdat gaandeweg steeds meer medewerkers akkoord zijn gegaan met de afvloeingsregeling en de condities die uitonderhandeld zijn. En ja, de laatste stap is nu eigenlijk dat die regelingen definitief worden en dat niemand meer verder gaat ageren tegen de handtekening die hij inmiddels heeft gezet. Op het moment dat dat definitief wordt, kunnen we de totale eindbalans opmaken en zullen we dat dus ook per post communiceren naar de raad. Hoe zit dat nou met dat bedrag wat nu uit de 3D-reserve wordt geplukt? De 3D-reserve die heeft een omvang van 3,2 miljoen euro. Die is gevuld met het bedrag, het voorschot wat wij hebben gekregen met betrekking tot de afwikkeling van het faillissement van Licom. Er is namelijk een boedelkrediet teruggekomen vanuit de curator. Daarvan hebben we gezegd dat bedrag dat storten wij in onze 3D-reserve. Daarmee vormen we die 3D-reserve. Nu blijkt dat de afwikkeling van het vonnis toch ietsje duurder uitvalt dan in eerste instantie voorzien, plukken we daar dus weer een bedrag uit van, ik geloof iets van 383.000 euro, als ik me niet vergis. Dus dat is zeg maar weer een plukje wat we terugnemen, wat we eruit halen. Maar dat neemt niet weg dat de 3D-reserve dus tegen de 3 miljoen euro blijft.
Ik wil kijken even wie behoefte heeft aan een tweede termijn. Niemand? Dan gaan we over tot stemmen. Kijk even wie mijn stemverklaring wenst. Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Kijk eens. Unaniem aangenomen, al is besloten. Kom ik bij agenda punt 21, de motie van D66, VVD, OPA, PvdA en SP in zaken proactief multimediaal stads-PR-beleid. Ik kijk even naar de indieners van de motie wie daar over het woord wenst. De heer Bertolet.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik denk dat de overwegingen voor zich spreken en het dictum ook. En we zijn de laatste tijd we zijn een aantal keren negatief in het nieuws geweest en ik vind dat we daar toch erg passief op gereageerd hebben. Ook met name vanuit het college en vanuit de gemeente. Daar is wel op gereageerd, maar vaak op persoonlijke titel. En dan achteraf, dan moesten we proberen een beeld wat ontstaan was recht te zetten. Mijn verzoek in deze motie is om een nieuw PR-beleid te ontwikkelen wat proactief is, dus wat ook op voordat de anderen de mogelijkheid krijgen om allerlei terechte cijfers en scheve feiten te communiceren, dat we dat zelf doen, maar dat ook multimediaal is. En er wordt verwezen naar de Stadskrant. Ik hoorde net in het kader van het ouderenbeleid de wethouder ook zeggen van ja, communicatief gaat het niet altijd goed. Die ouderen weten we niet altijd te bereiken. Dat zal dus ook een specifieke doelgroep binnen dat PR-beleid zijn. Nogmaals, ik opteer niet voor het één op één herintroduceren van de Stadskrant, maar die een soortgelijk medium zou daar wel een plek in kunnen krijgen. Maar daarnaast opteer ik ook voor de inzet van sociale media en niet in de laatste plaats de wijkbladen. Die zouden we ook op die manier kunnen sponsoren door daar een pagina of een paar pagina's in te kopen om daar in onze feiten en met name ook evenementen te communiceren.
Dank u wel. Ik kijk even wie het woord wenst over de motie. De heer Leers. De heer Peterman. De heer Klaassen. De heer Buting. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik heb kennis genomen van de overwegingen en ik vroeg me onder andere af wat men bedoelt met de echte feiten. Is het niet zo dat feiten altijd feiten zijn en daarmee ook waar? En zou er dan niet gewoon moeten staan de feiten? En dat zou dan al voor zichzelf moeten spreken. Wat betreft de opdracht die voorgelegd wordt aan het college, wij kunnen ons in die opdracht vinden, maar vragen ons wel af of er niet al iets dergelijks is als stadsmarketing, omdat het voeren van een actief PR-beleid, stadsmarketing noem ik dat voor het gemak, al meerdere keren hier aan de orde is gesteld, al ik geloof al een aantal jaren geleden en toen nog zelfs een aantal keren erop herhaald is. Dus ik vraag me eigenlijk af of datgene wat hier gevraagd wordt, waartoe opgedragen wordt, of dat niet al beleid is. En hoe het dan komt, als dat al beleid is, dat het kennelijk in de ogen van zoveel collega-raadsleden dermate mis heeft kunnen gaan, dat de afdeling communicatie en het college in ieder geval volgens deze motie niet datgene bereikt heeft wat collega-raadsleden voor ogen hebben. Dank u.
Ik stel even voor de vergaderorde, ik stel een aantal vragen aan de indieners van de motie, dat we eerst de eerste ronde doen. Het college reageert, dan geef ik de heer Bertelet als indiener de gelegenheid om te beantwoorden de vragen die aan de indiener gesteld zijn en dan de tweede termijn te pakken. Ik geef het woord aan de heer Peterman.
Ja, voorzitter. De afdeling propaganda, zoals de heer Bijleheer Hummel het zou hebben genoemd. De eerste vraag ook aan het college. Wat is het huidige PR-beleid? Wat onderneemt men wel, wat onderneemt men niet? Ik heb wel het idee dat alle elementen in ieder geval worden gebruikt. Is er überhaupt een visie qua city marketing? Hoeveel FTE's zitten er momenteel op city marketing? En wat is het jaarlijkse budget dat zij kunnen spenderen aan allerlei PR-promotionele activiteiten? Vraag aan de indieners. Wat is de visie van de indieners op het PR-beleid? Hebben zij een idee wat een fatsoenlijk PR-beleid voor een gemeente kost? De heer Bertolet doelde op verkeerde cijfers, feiten en allerlei andere dingen. Zou je dat eens nader kunnen toelichten wat er nou precies verkeerd is gecommuniceerd? Is er een dekking bijvoorbeeld voor het voorbeeld dat de heer Bertolet noemt met betrekking tot het afnemen van advertenties voor wijkbladen en andere dingen? Is er überhaupt een dekking om de Stadskrant weer te introduceren?
Een interruptie van de heer Leers.
Dank u wel. Is de heer Peterman ermee bekend dat wijk- en stadskranten ook al betaald worden vanuit een subsidie van de gemeente? En als hij daarmee bekend is, wat vindt hij dan ervan dat er kennelijk nog extra voor betaald moet worden om in die bladen uitingen te geven die al door de gemeente worden betaald?
Peterman.
Dat zou in dit geval lodemaat eisen zijn. Wat de stadskrant dus betreft, is er überhaupt weer dekking voor een stadskrant, aangezien we de wethouder nu al moeten laten leuren van een roltrap van 150.000 euro. En wat kunnen we in het kader van de hele branding beter doen? En hebben wij überhaupt wel PR-kanonnen daar zitten die daar überhaupt iets van kunnen maken? Tot zover mijn eerste termijn.
Dank u wel, ja, Klaasens.
Ja, voorzitter, eerst een vraag aan de wethouder. Is de wethouder het met de indieners van de motie eens dat het huidige PR-beleid niet aan de maat is? Waar ziet hij veranderingen graag gebeuren? En aan de indieners, ik vind de motie op zich, hoe noemen we dat hier altijd, een sympathieke motie, zeggen we dan altijd. Hè? Dus op zich niks mis mee. enige vraag die ik aan de heer Bertelet wil stellen, de vraag die hij stelde van inzetten van social media, sneller kunnen reageren. Ik voel daar op zich best voor, alleen heeft hij daar ook een bepaald idee bij. Moet die reactie dan op het moment dat er dingen gebeuren rechtstreeks vanuit het college als reactie komen? Of op welke wijze zou de raad daarbij betrokken moeten worden? Ik bedoel, het kan niet altijd zo zijn dat alleen de gemeente namens de gemeente reageert. Want we vinden als raad af en toe ook wel wat. En is daar over nagedacht hoe we daarmee om zouden moeten gaan? Dank u.
Putting.
Dankjewel. Ja, mijn eerste vraag sluit eigenlijk aan bij de opmerking van de heer Klaasens. Vindt de wethouder het beleid onvoldoende? Ik heb het genoegen gehad om de laatste weken met een tweetal medewerkers van communicatie van gedachten te mogen wisselen over een aantal projecten. Ik bespeur daar duidelijk een hele proactieve benadering. Ook wel een professionaliteit. Ik voorzie eigenlijk, en ik vind de motie ook wel sympathiek, en als je leest denk je, nou, dat spreekt wel aan, daar kunnen we iets mee. Maar als je over stads-PR-beleid spreekt, hoort er een stap voor. Dat is bestuurlijk beleid. En ik denk dat bestuurlijk beleid, dat de coalitie daar eens moet kijken, als je een goed bestuurlijk beleid voert, dan heb je al een goede PR. En dat zou de eerste stap moeten zijn. En dat is de oproep aan de vraag of aan de indiener. En dat zou een heel andere situatie zijn. En belangrijk is natuurlijk, als je een bepaald beleid hebt, moet je dat kunnen uitdragen in je gemeente. En ik mis toch een aantal netwerkelementen binnen het beleid en binnen de gemeente. Daar wil ik het nu even belaten.
Geef ik het woord aan de wethouder en daarna aan de heer Bertelet, de eerste wethouder.
Ja, voorzitter. Interessante motie, met een, denk ik een zeker een kern van waarheid. Maar waar ook een aantal zaken wel door elkaar lopen. Die wil ik wel even uit elkaar proberen te halen. Eigenlijk liggen er drie vraagstukken, denk ik, ten grondslag aan deze motie. En de eerste is gewoon puur informatievoorziening. En het feit dat we zien dat we in het verleden heel erg overgestapt zijn op digitalisering, vrijwel volledig, dat toch ergens een gat laat vallen. Ik heb dat eerder al bij de ouderenbeleid ook gezegd. Dat bleek dat gewoon ook heel duidelijk vanuit de samenleving. Wel uit één bepaalde doelgroep, maar dat is ook net die doelgroep waar je dat gat ook zou verwachten. En dat gebeurt dat dus ook. En dan blijkt dus dat digitalisering geen panacee is. Daar bereik je gewoon niet iedereen mee. Je moet de informatievoorziening ook doen via de papieren weg. Via de traditionele weg, om het zo maar te zeggen. En over die kanalen, daar zal ik dadelijk nog op ingaan. En dat is één element als je dat ziet. Het tweede is het reageren op incidenten. Een soort rapid response op incidenten. En dat is een hele lastige. Ik denk dat bijvoorbeeld de heer Klaasens de vinger wel op de zere plek legt. Hè. Als je ergens voor moet oppassen, met name social media, is dat je heel snel reageert. Waarbij het ook weer vaak onduidelijk is, wie reageert nu precies? Kijk, er is wel eens een voorbeeld geweest over dat iemand, en dat gaat echt helemaal niet over de, voor duidelijkheid, het gaat helemaal niet over die nationale publicaties, maar dat iemand een bepaald bericht op Facebook had geplaatst, waaruit je zou kunnen afleiden, dat was onjuiste informatie, waaruit je zou kunnen afleiden dat de gemeente daarbij betrokken was. En ook daar speelde weer die discussie meteen op. Ja, op Facebook reageren, wie reageert daar dan? Reageert de gemeente Heerlen? Of reageer je bijvoorbeeld ook als portefeuillehouder? En uiteindelijk na overleg heb ik daar als portefeuillehouder op gereageerd, op nadrukkelijk ambtelijk advies. En daarmee was de discussie overigens ook, ik denk dat het iets in de marge is wat bijna niemand gezien heeft, maar daarmee was de discussie ook meteen beslecht, was er ook duidelijkheid gegeven. Maar dat geeft al aan hoe gevoelig en hoe lastig dat ligt. Ik hoef u ook niet te vertellen hoe vaak het wel niet mis is gegaan bij de communicatie over social media. En dan heb ik het over bedrijven, over overheidsorganen, maar ook over bijvoorbeeld politici die net even te snel in die 140 tekens een reactie geven en dan later erachter komen van misschien had ik dat op dat moment, op dat tijdstip van de avond, met weet ik wat allemaal verder, maar had ik dat beter niet kunnen doen. Dus incidenten, ja, daar meteen op reageren is vaak ook niet zo verstandig, hals over kop. Wat wij bijvoorbeeld doen, en wat we ook hebben gedaan in het kader van de publicaties die er geweest zijn, is dat wij worden dan benaderd en we krijgen een hele serie vragen voorgelegd. En dat geven wij altijd keurig netjes. We maken afspraken over welke deadline daarvoor staat. Als men dus behoefte heeft aan die schriftelijke antwoorden. Dus in één geval had men dat duidelijk niet, gaf men dat ook aan als medium. Andere gevallen wel. En dan geven we heel zakelijk antwoord, duiden we en analyseren we. En soms wordt daar heel veel mee gedaan en soms wordt daar ook gewoon helemaal niks mee gedaan. Maar goed, dat is de keuze van een bepaald medium, een keuze die zij dan bepalen op dat moment. Ja, en dan komen we eigenlijk op dat derde punt en dat is stadsmarketing. En ook daar wil ik twee zaken weer uit, zonder een hele systeem hier te gaan bouwen, maar ook daar wil ik er twee zaken uit elkaar halen. Stadspromotie en hele gerichte marketing op bepaalde doelgroepen. En ik denk wel dat je als hele allebei moet doen en moet willen doen. En dat gaan we ook doen. Daar kom ik dadelijk op terug. Maar even nog in het meer theoretische, zal ik maar zeggen. Je hebt een stadspromotieverhaal waarbij je dus de hele stad en het verhaal van de stad neerzet. En dat ook gedragen laat worden door je inwoners. Hè. De beste ambassadeurs die er zijn voor het verhaal over je stad zijn je eigen inwoners uiteindelijk. En dat verhaal ook naar buiten treedt en de stad daarmee een positief imago geeft in de buitenwereld. Dat kun je met hele gerichte campagnes doen. Daar kun je soms ook evenementen voor aangrijpen. Nou, laten we heel eerlijk zijn. CS Request is een fantastisch feest voor een heel mooi en heel belangrijk goed doel. Hopelijk ook heel veel geld voor gaan ophalen met z'n allen. Maar u weet ook wel dat er ook nog een tweede laag onder zit. En dat is dat het ook een manier is om onze stad neer te zetten. Om onze stad te promoten in het hele land. En het imago van de stad te verbeteren. Nou, en dan heb je stadsmarketing. En dat is vaak heel erg specifiek gericht op bepaalde doelgroepen, waarbij je zegt, nou, die doelgroep, daar gaan we gerichte campagne op doen om ervoor te zorgen dat ze blijven in Heerlen, maar ook dat daar nieuwe leden van die doelgroep naar Heerlen toekomen, zich hier gaan vestigen, wonen, werken, verblijven. Al die aspecten moet je denk ik meenemen in je PR-beleid. En als u dan zegt, is het PR-beleid nu aan de maat? Ja, als het gaat om informatievoorziening, zeker ook digitaal, hè, ik heb al iets gezegd over dat papieren gat wat wel gevallen is in de afgelopen tijd, digitaal is hij zeer zeker aan de maat, dat durf ik mijn hand van het vuur te steken. En als het gaat om het reageren op incidenten, ja, gaat u er ook maar van uit dat een overheid daarin toch anders opereert uiteindelijk, en al haar zorgvuldigheid ook, dan een individuele burger vaak doet, of zelfs bedrijven doen. En dan denk ik, ja, snap ik dat u zegt, soms wil je het wat proactiever en wat assertiever hebben. En daar valt zeker nog wel een slag in te maken. Daar kijken we momenteel ook naar. Maar er zit ook bepaalde beperkingen van de overheid uit. Als het gaat over stadsmarketing, ja, daar valt een wereld te winnen. Punt. Dat is zo. Daar zijn we ook mee bezig op dit moment. Dat hebt u ook kunnen zien in de begroting die u heeft vastgesteld begin november. En in deze zie ik deze motie ook als een waardevolle oproep om daar nog echt wel een tandje bij te zetten en vol voor te gaan. Dus in dat opzicht is deze motie ons ook gewoon heel sympathiek. Geen twijfel over mogelijk. Ja, als je kijkt hoeveel FTE zijn er op dit moment mee bezig. Ja, niet veel, omdat het in die voorbereidende fase zit. En als je alles zou optellen, kom je uit ongeveer 1 à 1,5 FTE. Dat is natuurlijk helemaal niet veel. Maar daar ligt ook de uitdaging. En dat is de uitdaging die ik met u wil aangaan. En die denk ik ook volledig in de lijn ligt van deze motie. En dat is die uitdaging om inderdaad binnen een paar maanden, dat waren we ook overigens van plan, binnen een paar maanden te komen met een stadsmarketingbeleid. En dito budget daar ook bij, om dat ook waar te kunnen maken. En met u dan ook het debat aan te gaan of u zegt van ja, dat moeten we gewoon als stad ook willen, want daar moeten we echt onze vuist mee maken. En het gaat dus niet over, ik snap de opmerking van de heer Peterman wel, als hij begint over propaganda. Daar gaat het nou nadrukkelijk ook niet om. Hè. Ik heb niet voor niks gezegd. Stadspromotie, het verhaal van de hele stad, dat komt vanuit je burgers. Dat haal je ook op bij die burgers en die burgers moeten de ambassadeur daarvoor zijn. Als wij hier gaan beweren dat we de meest fantastische chemische industrie hebben van heel Nederland, dan zal iedereen ons uitlachen, maar onze burgers als eerste, denk ik. Want iedereen weet dat in Sittard Geneen ligt. Kortom, je moet het ook, het moet aarden en wortelen in wat je als stad te bieden hebt en waar je burgers zich ook in herkennen. Dat wil ik dus ook terug laten komen in dat plan dat we u aan u voor willen leggen. En ik zou als afspraak willen maken dat we dat uiterlijk in de RIA van april, de term RIA is nu al denk ik ingeburgerd, uiterlijk in de RIA van april doen. Maar dat zal uit twee poten bestaan. Het zal bestaan uit het stadspromotieplan, dat brede verhaal van Heerlen. En het zal ook bestaan uit een gerichte campagne waarbij we denken dat we kunnen aansluiten bij een kracht die we in onze stad ook meer en meer zien, die aan het ontplooien is, die goed past bij het imago van onze stad en waarmee we hopen ook een bepaalde doelgroep aan onze stad te binden en naar onze stad toe te trekken. Vergeef mij dat ik daar nog nu niet helemaal tot in detail op inga. Het is work in progress, om het zo maar te zeggen. Maar deze uitdaging zou ik heel graag met u aan willen gaan en zo zou ik deze motie ook willen opvatten. En daarom is hij ons ook sympathiek. Als we aankomen tenslotte op de kanalen die je kunt gebruiken,
Nou, het digitale, dat zul je ook hierbij zwaar gaan inzetten. Ik bedoel, dat hoort er ook absoluut bij. En nu is op gevaar af dat ik al een beetje begin over de motie van Hoensbroeks Belang. Maar het raakt elkaar ook wel enigszins. Dat zult u ook wel gemerkt hebben, denk ik. Willen we natuurlijk in dat hele... Ja, maar dat krijg ik dadelijk antwoord nog eens halen, of wil ik best doen. Om uw motie ook de voldoende aandacht te geven. Maar in dat hele verhaal van het PR-beleid gaan we natuurlijk ook kijken naar een positie van een stadskrant. Ik verwacht niet dat we teruggaan naar het oude model, waarin we 10 nummers maken aan 120.000 euro per jaar. Ik denk ook niet dat het erg kostenefficiënt was, om het zo maar te zeggen. Dat er betere manieren zijn, ook via traditionele media. En het voorbeeld werd al genoemd van de huis- en huisbladen. Even twee zaken uit elkaar halen. Je hebt huis- en huisbladen. Ja, eigenlijk heb je tegenwoordig maar één huis- aan huisblad. Hè. Maar volgens mij wel een vrij goede verspreiding op dit moment. Goede dingen. En aan de andere kant heb je de wijkbladen. Dat zijn de bladen van de buurtorganisaties. Daarvoor geldt inderdaad dat de buurtorganisaties die betalen geheel of deels. Dat verschilt een beetje per begroting van de buurtorganisatie. Of ze reclame erin hebben en dergelijke. Maar dat ze die geheel of deels in ieder geval betalen uit de subsidie die we ook aan buurtorganisaties verstrekken. En daar kun je denk ik ook wel afspraken met elkaar over maken als het gaat om gemeentelijke berichtgeving. Sterker nog, je ziet vaak dat men die ook gewoon opneemt als die wordt aangeleverd. Maar huis- en huisbladen hebben natuurlijk ook wel het aantrekkelijke dat ze een groot bereik hebben en dat je eenduidige informatie over je stad kunt geven, die dus ook bij al die inwoners aankomt. En daarbij bijna vergelijkbaar is met die functie van de stadskrant. En dat is veel goedkoper overigens. Dus dit soort elementen willen we ook gaan bekijken, willen dus meenemen in dat plan. Ja, en dat is nogmaals, ik zeg het nogmaals, maar daar sluit ik ook mee af, de uitdaging die ik graag met u wil aangaan de komende maanden.
Dank u wel. Om mij denk ik dadelijk ook een deel van 23 aan de orde is geweest. Ik geef het woord aan de heer Bertelet voor de beantwoording van de vragen in eerste termijn.
Ja, dank u voorzitter. Ja, er zijn een aantal vragen aan mij gesteld als indiener. Ik zal proberen daar doorheen te lopen. Nou realiseer ik me opeens hoe moeilijk dat voor wethouders ook altijd is om dat systematisch te doen en zonder iets te vergeten. Maar goed, ik zal mijn best doen. Ik zal ook reageren op de wethouder. Laat ik daar maar mee beginnen. Ik ben in ieder geval blij dat hij onze motie toch min of meer omarmt met de kanttekeningen die hij gemaakt heeft. Ik zou met hem natuurlijk graag die discussie willen voeren over wat stadsmarketing is en het verschil tussen stadspromotie en stads-PR. Dat ligt in mekaars verlengde, maar goed, ik zal het de raad niet aandoen om hier een college over stadsmarketing te gaan houden. Natuurlijk is het zo dat je met sociale media heel terughoudend moet zijn, maar dan vervallen we weer in de fout waar ik ook wel zo bang ben, het reageren op wat er al gebeurt. Nee, we moeten in feite proactief zijn. We moeten op tijd melden wat wij te melden hebben als positieve feiten. En dan kom ik bij de heer Leers. Ja, er wordt wel eens gezegd, je hebt leugens, grote leugens en statistieken. Ik kan studenten heel veel tips geven om cijfers op een mooie manier voor te stellen, mooier dan ze zijn. En als men mij voldoende zou betalen, zou ik ook kunnen aantonen dat roken gezond is. Maar goed, met cijfers kun je erg veel, nou, dat meen ik echt, ik bedoel. Dus je kunt zaken zonder de onwaarheid te spreken, kun je toch altijd op een leukere manier voorstellen. Ik bedoel, maar ik denk dat communicatiemensen daar voldoende in geschoold zijn. Maar we hebben die discussie rond, ja, ik wil niet die hele discussie weer gaan opratelen over die 9 leugens, al dan niet uitgesproken met betrekking tot die verschrikkelijke VARA-uitzending. Kijk, je kunt op verschillende manieren naar de werkelijkheid kijken. En ik denk dat we als gemeente daar in onze eigen realiteit mogen voorstellen. En die mag misschien wat rooskleuriger zijn, maar ik ben het meteen met de wethouder eens. Het moet niet overdreven zijn, het moet geen oorlogspropaganda worden. De hele naam moet zich erin herkennen, natuurlijk. Maar dat hoort bij geloofwaardig goed PR-beleid. Maar je kunt ook cijfers altijd ook in jouw voordeel interpreteren. En dan moeten we ook, vind ik, niet terughouden in zijn, te meer omdat bepaalde media dat in ons nadeel iedere keer doen.
Er is een interruptie van de heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begrijp nu uit de beantwoording van de heer Bertelet, die ook eventjes als docent Bertelet reageerde, dat er volgens hem dus allerlei verschillende soorten feiten zijn. Wij kunnen dat niet zo zien, volgens mij, volgens ons is er maar één feit. En u noemt dat het echte feit, maar ik begrijp, u gaat hier niks aan veranderen. U laat dit gewoon zo staan met de verhelderende uitspraken en toelichtingen die u net daarbij gegeven heeft.
Ik kan
daar laat u het bij.
Ik kan voorbeelden geven, meneer Leers. Als het om leegstandscijfers gaat, waar u altijd mee schermt, dan kunt u de cijfers en locaties gebruiken. Die werken met bepaalde passantentellingen, op bepaalde momenten, op bepaalde plaatsen. Nou, daar zit een bepaalde vertekening in. Als je kijkt naar onze leegstandscijfers, zit er heel veel incourante panden in, die je eigenlijk niet meer mee zou moeten tellen. En er zitten ook bijvoorbeeld winkelprojecten in, die op dit moment, zoals inderdaad de PLU, doordat ze inderdaad herontwikkeld worden, ook formeel tot leegstand telden. Nou, ik denk dat je die zonder scrupules uit die cijfers zou kunnen halen en dan toch inderdaad de lezer recht in de ogen kunnen kijken en zeggen dat zijn in onze beleving de leegstandcijfers. En die pakken dan een stuk gunstiger uit dan die cijfers waar u mee schermt. Maar daar kun je voor discussiëren. Maar goed, die discussie wil ik altijd aangaan.
Interruptie van de heer Leers, dan een reactie van
de
interruptie van Peterman. De heer Leers.
Zelfs de gemeente Heerlen baseert zich op cijfers van locates en het planbureau van de leefomgeving. Dus ik begrijp nu dat die cijfers die de gemeente gebruikt, in ieder geval niet geaccepteerd worden door de heer Bertelet. En de heer Bertelet die cijfers door gerenommeerde instituten gepresenteerd, niet als keiharde feiten onder ogen ziet.
Ja, gerenommeerd in het land op blinden.
Meneer Bertelet, voor ik u het woord geef.
In het land op blinden is in
meneer Bertelet, voor ik u het woord geef.
Ja.
Lijkt me wel handig om in ieder geval ook even bij de strekking van de motie te blijven en niet over allerhande cijfers inhoudelijk te gaan hebben. Daar zijn andere mogelijkheden voor.
U heeft helemaal gelijk, voorzitter, maar ik reageerde misschien wat uitgebreid op een van de verwijten of een van de vragen van de heer Leers. Er werd ons ook gevraagd naar onze visie en wat het mag kosten.
Dan is er een andere interruptie en ik begin een nieuw punt. Interruptie van de heer Peterman.
Meneer Bertelet, dank u voorzitter. Wie bepaalt er volgens u wat de echte feiten zijn? Hè? Dus er zijn er verschillende, maar wie... Laat ik zeggen, wie heeft het goddelijke recht om dat te bepalen?
Dat goddelijke recht, ik weet niet of dat er is, maar ik zou zeggen, degene die dat eerst communiceert en op een geloofwaardige manier, ja, die heeft toch denk ik bij een aantal mensen het gelijk aan zijn zijde, maar daar kunnen we over discussiëren. Goed, maar die discussie, daar werd ik net, ik denk ook terecht in teruggefloten, want het gaat hier om die motie en niet zozeer om inderdaad wat waar en onwaar is. Maar we hebben gewoon aangegeven dat in PR en reclame is ook legitiem overdrijven, om het zo maar te zeggen. Als ik naar het sterblok zit te kijken, weet ik ook dat producten er in werkelijkheid wat minder fraai uitzien dan men mij wil doen geloven. Maar goed, daar kun je over discussiëren en professionele PR-mensen weten daar denk ik om een goede ethische manier toch mee om te gaan. Maar goed, u vroeg ons ook onze visie en wat het mag kosten. Nou, dat vragen we net, daar vragen we net een voorstel in van het college. Dus die vraag die zou ik op dit moment niet willen beantwoorden. Laat het college maar met een voorstel komen. Er werd terecht gezegd, die wijkbladen worden door ons al gesubsidieerd. Het was ook niet meer dan een voorbeeld. He, je zou kunnen overwegen om dan nog wat meer te subsidiëren. In ieder geval dan het recht te krijgen om daar iedere keer een pagina van de gemeente in te krijgen met evenementen en feiten. Maar goed, ook dat was niet meer dan een voorbeeld. Zo gold het ook de sociale media. Ik weet niet of ik alles gehad heb.
Anders horen we dan een tweede termijn.
Volgens mij, ja precies. Ja, daar heeft u gelijk in.
Dan kijk even wie een tweede termijn het woord wenst. De heer Peterman. De heer Leers. De heer Peterman.
Ja, dank u voorzitter. De wethouder heeft aangegeven dat hij rond april met de plannen komt. Goede PR kost geld. Misschien zijn het 7 FTE's en wordt er jaarlijks 2 ton vertimmerd. Naar verwachting zult u op een voorstel komen dat niet om een paar duizend euro gaat, maar 10.000 zo niet ook tonnen. Heeft u daarvoor al een adequate dekking?
De heer Leers.
Meneer de voorzitter, voor de duidelijkheid. Wij nemen dus kennis van de overwegingen en ook niet meer dan dat. Dat betekent niet dat wij ze onderschrijven, alleen kennis van nemen. Maar wij kunnen wel de opdracht aan het college van harte ondersteunen. Dus onder die voorwaarden gaan wij akkoord met de motie die hiervoor ligt. Dank u.
Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, ik zal niet op de discussie over de feiten ingaan. Wel een interessante discussie overigens. Maar ja, de heer Peterman heeft natuurlijk gelijk, ja. Het kan behoorlijk wat geld kosten. Kijk, laat er wel duidelijk in zijn dat, ook als je naar Maastricht kijkt, een deel van die marketing zit natuurlijk bij een extern bureau. We hebben natuurlijk met Heerlen Mijn Stad in dat opzicht ook het is niet een bureau, maar een organisatie, die ook binnenkort met een professionele kracht zal gaan werken. Die natuurlijk ook een bepaalde marketing invloed heeft. Maar die is erg gericht op de binnenstad. Maar ja, een voorstel dat naar je toe zal komen zal inderdaad niet over een paar duizend euro gaan. Dat zal natuurlijk toch om een stevig bedrag gaan. En ja, nu op dit moment heb ik die dekking nog niet. Nou, ik voel wel, ook mede door deze motie, ik voel wel dat er een sterke drang ook is vanuit de raad. Dat hij dat ook met ons als college deelt om hier ook echt werk van te gaan maken. Dus ik zal met een voorstel komen en dan zullen we dat debat met elkaar ook daarover moeten aangaan. Ik denk wel dat de beste manier is om het aan te pakken, namelijk met een goed plan eronder. En dan zullen we ons ook niet beperken, kijk, ook in de voorbereiding, niet beperken tot anderhalve FTE, maar ook kijken naar externe adviezen, want ook dat ben ik met u eens. Hè. Je moet ook kijken naar de deskundigen in het veld op dat punt. En dan gaan we samen kijken hoe we dat in de toekomst vorm kunnen geven. Juist ook, om niet alleen maar reactief bezig te zijn en op incidenten te reageren, maar al gewoon een heel stevig verhaal, een heel stevig beeld neergezet te hebben in dat voortraject.
Er is nog een interruptie van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik het goed dat de wethouder extern, dus professionals wil inhuren, is het niet beter om te kijken op de markt of er goede mensen zijn die de gemeente Heerlen kan inhuren dan weer externe? Want volgens mij kost het altijd meer geld om externe PR-beleid. Ik hoorde net dan dat jullie dat idee is althans om externe partijen te benaderen om voor ondersteuning.
Ja, ik snap uw vraag niet. Ik snap hem echt oprecht niet. En in die zin, kijk, je werkt natuurlijk met een aantal mensen intern, maar er is een bepaalde expertise, daar moet je gewoon eerlijk van zijn, die heb je gewoon niet in huis. Sterker nog, die wil je ook niet permanent in huis hebben. Die huur je in op het moment dat je bijvoorbeeld zo'n plan op het stellen bent. En dan kijken de interne mensen ook mee en dat gaat ook wel heel erg helpen later in die uitvoering. Maar die echte deskundigheid zul je van buiten moeten halen. Ik zie daar niet echt een andere oplossing voor.
Ja? Ik kijk even of iemand behoefte heeft nog aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor de motie? Is unaniem aangenomen, aldus besloten. Het volgende agendapunt regardeert de portefeuille van ondergetekenden. Dus ik geef het voorzitterschap weer over aan de heer Meijer.
Voorzitter, en dan geef ik het woord aan, moet ik even kijken, aan meneer Van Oers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even een korte toelichting bij de motie. Hij is een beetje ingegeven door de, even kijken, westerburen van ons. Bij in België loopt hij namelijk als een tierenlier, waarbij bewoners zelf kunnen bepalen op welke plekken flitsers worden geplaatst. Je betrekt dus die inwoners bij de verkeersveiligheid in hun straten en op dit onderdeel van het veiligheidsbeleid van de stad sluit dit in onze ogen prima aan bij het integrale veiligheidsbeleid Nieuwe Stijl 2017-2021. Daarin is ook het doel om de buurt meer te betrekken en op buurtniveau prioritering te bepalen. We moeten minder focussen op het beboeten van mensen die te hard rijden op snelwegen en doorgaande wegen. Te hard rijden in de woonwijk is veel gevaarlijker. En daarom roepen we dan ook eigenlijk de gemeente op om dit bespreekbaar te maken in de driehoek burgemeester, openbaar ministerie en politie. Dat was het voor nu even.
Voorzitter, dan kijk ik, dan ben ik zelf de voorzitter inderdaad, dan kijk ik naar de rest van de raad. Heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Volgens mij heb ik ook kennis genomen van dat voorbeeld uit België waar de heer Van Oers het over heeft en wat hij in deze vorm van een motie gegoten heeft. En ik meen mij ook te herinneren dat toen verteld werd dat het wel vaker voorkomt dat mensen die dus die aanvraag doen ook zelf tot diegene behoren die dan later die boete krijgen. Dus het is heel frappant, maar de waarheid, het spreekt niet ertegen om niet voor deze motie te zijn, maar ik denk dat dat ook mee moet genomen worden in dit verhaal. En ik ben dan benieuwd of dat uiteindelijk een heilzaam effect zal hebben. Dank u.
Anderen? Niemand? Dan geef ik het woord aan de burgemeester.
Ja, dank u wel. Zonder daarbij onze buren iets te kort te willen doen, sluit ik inderdaad niet uit dat dit soort dingen daar wel eens voorkomen. Kijkend naar de motie, is daar helemaal niks mis mee. U vraagt een onderzoek. Ik vind het ook passen bij het betrekken van burgers in het kader van integrale veiligheid. Dus u geeft eigenlijk zelf al het antwoord meteen mee. Dus ik stel voor dat we het daar ook doen. Het grappige vind ik er wel bij, zeg ik meteen. In de tekst en uitleg die u vervolgens geeft, geeft u wel een duiding. Wat u vraagt in de motie, vraagt nu juist aan de burgers waar het moet. Om vervolgens zelf een duiding te geven dat het niet op doorgaande wegen, maar in woonwijken moet plaatsvinden. Nou ja, daar zeg ik van, dat zou dan juist uit die burger moeten komen. Dus ik ga er even vanuit dat dat het ook is. En ja, wat betreft de driehoek, ik stel voor dat we gewoon kijken wat het draagvlak is voor deze motie. Kijken ook hoe we dat dadelijk kunnen inpassen. Of het een prioriteit is die past binnen het totale beleid. Want we hebben wel meerdere zaken qua veiligheid. En als dat overeind blijft, dan zullen we kijken welk gremium. En als de driehoek is, is dat het. Als het overleg is met politie, dan pakken we dat overleg. Om te kijken hoe we daar vorm aan kunnen geven. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Oors. Tweede termijn, geen tweede termijn?
Nee, dat was voor mij duidelijk. Dank u.
Oké, mooi. Dan geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dus wij moeten even stemmen over het voorstel.
Ja, voorstel prima. Dan maak ik die af. Dan gaan we kijken wie is er voor het voorstel. Dat is unaniem. Voorzitter, geef ik de orde van de vergadering niet terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Komen we bij motie 23, waarvan een deel van de beantwoording al is voor de behandeling. Dat is op zich ook wel grappig. De fractie van Hoensbroek Belang in zaken herinvoering van de stadskrant.
Dank u wel, voorzitter.
Kijk even naar de indiener, Horsels.
Voorzitter, ik zie hier voor me, dat is afgedrukt, ik zie dat al een stemmenklaring hebben afgegeven, rechtsboven de hoek. Maar ja, dit was voor mezelf. Voorzitter, we horen de hele avond, horen we toch al van alles. Over social media. En wat is nou makkelijker dan een stadskrant? En die mag ook een andere naam hebben hoor, dat gaat niet om. Maar het is toch zo dat de ouderen, en zeker het meerdere deel daarvan, die zijn niet begaan met social media. En daarom is het juist zo belangrijk. We hebben het ook vaak over dat we de bewoners meer bij de politiek en de gemeente willen betrekken. Nou, dat medium daar is daar perfect voor. De aanleiding van de motie is ook dat in de krant stond van 21-11. Daar schrijft meneer De Wit en mevrouw De Wit, Heerle heeft het lot in eigen hand. Maar ja, zij vragen ook, geef ons weer een stadskrant terug. Vandaar deze motie. Dankjewel.
Dankjewel. Ik krijg overigens van de griffier, en ik ben nu niet meer dan een doorgeeffluik te horen, dat met name de kriebel rechtsboven iets is dat u zelf heeft ingediend. Dus in zoverre verklaart dat wel het een en ander. Ik kijk even wie hierover het woord wenst verder. De heer De Klein. Ik kijk even op de heer Koning Bastiaan. Meneer Peterman. Meneer Meijer. Kijk even op de heer Klaasens. Niemand vergeten dan de heer De Klein.
Meneer de voorzitter, ik wil hier best op reageren. Met name het feit dat er al diverse keren in de raadsvergadering en commissies is gesproken over de stadskrant. Als we gaan kijken van digitalisering en ook op sociale media, misschien is een ander voorstel om een lokale televisiezender te gaan gebruiken voor dit soort gegevens. En ik weet niet wat de kosten daarvan zijn, maar je kunt dan wel alles ondervangen wat betreft de seniorengroepen en ook andere zaken die hier binnen de gemeente besproken worden. Dus ik denk dat het toch wel een overweging waard is om mee te nemen.
Dank u wel, heer Koning Bastiaan.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik zou eigenlijk willen reageren richting de heer Horsels. Wanneer hij namelijk goed heeft geluisterd naar de beantwoording van de portefeuillehouder in het debat wat we hebben gevoerd over de ouderennota in de commissie Sociale Infrastructuur, ja, dan was deze motie eigenlijk denk ik helemaal niet nodig geweest. Want daarin heeft de wethouder volgens mij al aangegeven dat hij diverse mogelijkheden wil gaan onderzoeken om te kijken of we ook weer met name die ouderen op een andere manier kunnen voorzien dan alleen maar digitaal informeren. Dus ja, ik vraag me af waarom op deze motie op dit moment moet worden ingediend.
Ja, voorzitter, dank u. Even naar de heer De Klein. Dat tv-verhaal, dat is wel eens een keer uitgevoerd, maar dat is bij een pilot gebleven. Vraag aan de indieners. De wethouder zei het net al, 120.000 euro op jaarbasis, dat is niet voor de poes. Dus Meneer Horsels, heeft u daarvoor een dekking?
Dank u wel. Ja, meneer.
Ja, voorzitter, ik ga toch een keer spreken met mijn partijgenoten die beide de naam De Wit hebben. Want als die kennelijk een ingezonden stuk sturen, dan leidt dat tot moties. Dat zou ertoe kunnen leiden dat er veel meer ingezonden stukken komen de komende tijd, wie weet. Ik zal er mensen over spreken. Maar ik vind de motie, ik vind eigenlijk helemaal niet zo heel veel, de SP-fractie vindt eigenlijk helemaal niet zo heel veel mis met deze motie. Er wordt namelijk opgeroepen de mogelijkheden te bezien. Ja, hoe kun je nou tegen het bezien van mogelijkheden zijn? En of dat nou wel of niet past binnen wat eerder gezegd is, dat gelooft de SP-fractie allemaal wel. Ik denk dat deze raad vrij breed het er wel mee eens is dat het missen van de stadskrant of welke variant daarop, als de motie dan nog zo mag worden gelezen, en ik zie de heer Rossels nu al knikken, enige efficiënte variant van de stadskrant, of dat nu de oude is, of een efficiëntere manier daarvan, die het huidige gat alsnog weer te bereiken. Dat klinkt een beetje raar, maar in ieder geval de mensen die nu niet worden bereikt, en dat zijn echt niet alleen maar oudere mensen, het zijn er veel meer. Als dat op een andere manier kan dan SEC en alleen de oude variant van de stadskrant en dan misschien wel een veel betere variant te bedenken is. Ja, als dat allemaal past onder mogelijkheden te bezien, en bovendien we het in de volle breedte hier redelijk eens zijn dat er wel iets gemist wordt, dan is er volgens mij echt helemaal niets tegen deze motie. Al is het maar dat we net een motie hebben aangenomen waarin dit ook al een onderdeel in de mogelijke wijs het opdragen, de mogelijkheden te bezien, deel van uitmaakt. Dus ja, ik zou zeggen steun de heer Horsel en co. En steun deze motie.
Ja, Klaassen. Ja. Mevrouw Winkens. Oh. Nou, dan zwaai ik gewoon terug. Dan geef ik toch het woord aan de heer Klaassen.
Ja, voorzitter, ik kan bijna hetzelfde zeggen. Ik zou ook willen zeggen, niks mis met deze motie, maar betrek hem gewoon simpelweg bij de motie die wij onder agenda punt 21 zojuist unaniem als raad hebben aangenomen en laat hem daar gewoon onderdeel van zijn.
Kijk even naar mevrouw Winkens toch nog? Ja.
Dat laatste wat de heer Klaassen zegt, we kunnen ons volledig bij aansluiten, was ook onze inbreng geweest.
Prima, geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, met zoveel eensgezindheid, langs alle politieke vleugels, coalitie, oppositie, ga ik als wethouder natuurlijk het feestje niet verpesten. Dat zult u al begrijpen. Het zou ook heel flauw zijn om te zeggen, eigenlijk heb ik wat in de motie staat al toegezegd bij die vorige motie. Dus ik zou gewoon zeggen, die motie zeker in brede zin, hè, alle kanalen mogen onderzocht worden, waarbij primair voorop staat dat informatievoorziening ook op andere wegen dan alleen maar digitale weg wordt voorzien door de gemeente. Als we hem zo mogen opvatten, dan is hij ons gewoon zeer sympathiek en dan kunnen wij die omarmen.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat er moest zijn tweede termijn, maar kijk voor de zekerheid nog even rond. De heer Horsels. De heer Leers.
Dankjewel.
Wacht even, de heer Leers. Dat is het, de heer Horsels.
Ik heb daar niks van toe te voegen, voorzitter. Dankjewel.
Dank voor uw tweede termijn, de heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik ben blij dat een motie waarin zelfs twee keer wordt gesproken over inwoners informeren met de juiste informatie zo breed door de raad gesteund worden, zelfs door het college. Ik vind het prachtig en ik zie graag gebeuren dat dadelijk een unanieme raad hierachter gaat staan.
Gaan we kijken of dat zo is. Wie wenst nog een stemverklaring? Niemand? Dan gaan we stemmen. Wie is voor? Unaniem. Al dus besloten. Agenda punt 24, de motie van de fractie OPH in zaken ondersteuning kwetsbare ouderen bij publiekzaken. Ik kijk even wie erover het woord wens. De heer Damen. Heer Damen.
Ja, voorzitter, ik denk dat de dikte van de motie wel helder is. Wij hebben toch in ons achterban een aantal geluiden gehoord dat er toch kwetsbare ouderen zijn die niet gebruik kunnen maken van eigenlijk de dienstverlening zoals die er op dit moment uitziet. En middels deze motie willen wij vragen om via de buurtsteunpunten toch die dienstverlening te geven die nodig is, zodat ook zij in de gelegenheid gesteld worden om daar waar het nodig is met betrekking tot het halen van formulieren en andere zaken ook inderdaad daar op die plek terecht kunnen komen. En dat is eigenlijk het dictum van deze motie, voorzitter.
Ik kijk even wie verder het woord heeft.
De heer Peters. De heer Hazen. De heer Berteluit. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, toen mij deze motie in ieder geval en onze fractie deze motie voorlag, dachten we eigenlijk, het moet niet gekker worden. De oude partij draait minder dan een maand geleden zelfs de stadsdeelwinkels de nek om. En dan in ieder geval die een hele hei. En nou doen ze doodleuk alsof er neus bloedt en zegt met deze motie op te komen voor de kwetsbare ouderen. En onze fractie noemt dat geen volksvertegenwoordiging, maar volksverlakkerij.
Voorzitter?
Meneer Meijer.
Heeft de heer Peters ook naar de inhoud gekeken? Of is het gewoon louter retoriek?
Voorzitter, daar kom ik nou op.
Oké, mooi. Nou, dan gaan we dat in ieder geval horen.
Ja, want tijdens de algemene beschouwingen heeft het college ook aangegeven dat huisbezoeken voor kwetsbare ouderen vanuit publiekzaken altijd mogelijk zijn. En onze fractie is daarom ook van mening dat deze motie overbodig is en steunt deze daarom ook in ieder geval niet. Even nog een laatste vraag aan de indieners op dat punt. Bij de overwegingen staat onder punt 9 van voor kwetsbare ouderen is deze vervoersservice van grotere meerwaarde dan de twee stadswinkels. Ik wil wel eens weten waar deze wijsheid op gebaseerd is. Kijk, als dit al duidelijk was, dan denk ik toch dat elke partij dit al eerder aangekaart zou hebben. Kijk, op het moment dat wij hier een stadsdeelwinkel, of in ieder geval de stadsdeelwinkels opdoeken, dan was dit natuurlijk, ja, als dit van grotere meerwaarde zou zijn geweest dan deze twee stadswinkels, dan was het natuurlijk een welkome oplossing hiervoor geweest. Maar daar hebben we destijds niks van gezien. Dus aan de indieners van deze motie, waar is dit op gebaseerd? Zover onze eerste termijn. Heer Hazen.
Ja, voorzitter, deels kan ik me wel aansluiten bij de heer Peters, maar wat mij eigenlijk het meest zou benieuwen, als ik zie, na het dictum van deze motie is niet een onderzoek nemen en werkelijk tot actie over te gaan. En dan vraag ik me af wat deze actie zou gaan kosten. En als ik dat zo lees en stel er wordt toch veelvuldig gebruik van gemaakt, dan ga ik me langzaam afvragen of die kosten niet boven de kosten van de stadsdeelwinkels uitstijgen. Dus ik zou hier kostenbatenanalyse willen zien voordat we een dergelijk voorstel kunnen steunen.
Dank u wel, de heer Berteluit.
Alleen vanuit de dekking, wat is de dekking van dit voorstel? Er zal over nagedacht zijn, maar ik heb het niet direct in de motie terug kunnen lezen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de heer Peters die zei al zoiets, er zit maar een doekje voor het bloeden. En inderdaad, wat zijn de beoogde kosten, de geschatte kosten? En wat voorziet er in een dekking? Tot zover.
Ja, ik kijk even naar het college. De heer De Beer.
Ja, voorzitter. De discussie gaat vooral over de dekking, de kosten. Laat ik vooropstellen dat het een sympathieke motie is. Het project buurthulp rollen we ook zoveel mogelijk uit over de stad. Nu vanuit 5 buurtsteunpunten hebben we dadelijk een dekking over de hele stad. En daarmee hebben we ook een dienstverlening die stadsbreed kan worden ingezet, specifiek voor de doelgroep van de buurthulpen. En daarom snap ik ook wel de argumentatie waarin wordt gezegd van ja luister, als je het zo organiseert heb je wellicht, zeker voor de kwetsbare ouderen, een betere dienstverlening dan alleen via de stadsdeelwinkels. Want we hebben ook wel eens nagedacht hier uiteraard. Over het feit dat bijvoorbeeld ouderen ver weg wonen van een stadsdeelwinkel, ook in Hoensbroek. En dan soms sneller een hele centrum zijn dan in de stadsdeelwinkel in Hoensbroek. Met andere woorden, elke fysieke plek heeft ook weer zo zijn beperking aan de dienstverlening. En in dit geval ga je de dienstverlening eigenlijk op een andere manier organiseren. Namelijk door dat te koppelen aan de buurthulpen. Die buurthulpen zijn al beschikbaar voor kwetsbare ouderen in termen van vervoer richting ziekenhuis en bijvoorbeeld huisarts. En ja, een van de overwegingen in deze motie is om die dienstverlening ook uit te breiden in de richting van het gemeentehuis. Wij schatten in dat dat kan binnen de budgetten van de buurthulpen. Maar we zullen natuurlijk als deze motie wordt aangenomen en we dat zo gaan inrichten, de komende maanden moeten zien wat van precies financieel beslag dat gaat leggen op de budget.
Dat is de reactie van de heer Peters. Ja, voorzitter, dank u wel. De wethouder gaf eerder aan van nou, die huisbezoeken voor kwetsbare ouderen, dat wordt al gedaan vanuit publiek zaken. Betekent dat dan niet dat deze motie gewoon overbodig is, omdat het al gewoon gedaan wordt?
De wethouder.
Ja, klopt. We hebben zeg maar een paar smaken. Op het moment dat een oudere niet in staat is om naar het gemeentehuis te komen, en vaak zijn dat bedliggerige ouderen en andere situaties, dan komt de ambtenaar aan huis. Maar als een oudere gewoon mobiel is, maar net het openbaar vervoer een te zware trap is, om het zo maar even te zeggen, of dat je ja, toch wat hulp nodig hebt om naar dat gemeentehuis toe te komen, dan zou dit een welkome aanvulling kunnen zijn in de dienstverlening. Dus ja, als het gaat over bedliggerige ouderen die echt aan het huis gekluisterd zijn, dan komt de ambtenaar aan huis. Maar als het gewoon ouderen zijn die tussen vitaliteit en helemaal niet meer mobiel inzitten, maar wel kwetsbaar zijn en onvoldoende terug kunnen vallen op bepaalde ondersteuning vanuit hun omgeving, dan zou dit een aanvulling kunnen zijn in de dienstverlening.
Ja, interruptie van de Peters.
Ja, voorzitter, dan wil ik toch graag weten van de wethouder hoe hij dat vanaf het gemeentehuis bepaalt. Of iemand bedliggerig is en dus aan huis geholpen moet worden, of dat iemand naar het gemeentehuis moet komen.
De wethouder.
Ja, voorzitter, dat is meestal telefonisch. Dan wordt er gebeld. Daar wordt bijvoorbeeld het netwerk van de buurthulpen ingeschakeld om te kijken van of een oudere behoort tot de doelgroep en of die bekend is. En dan wordt er een afspraak ingepland. En het is niet zo dat daar oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt of zo. Dat is niet aan de orde.
Laatste interruptie van de Peters.
Voorzitter, maar dat betekent dus ook dat op het moment mensen gewoon aan de telefoon zeggen dat ze moeite hebben om naar Heerlen Centrum, naar het gemeentehuis te komen, dat die afspraak gewoon aan huis kan doorgaan.
Wethouder.
Ja, die kan gewoon dan. Op het moment dat iemand niet in staat is om naar het gemeentehuis te gaan, ook niet wat betreft ondersteuning en vervoer, dan komt de ambtenaar gewoon thuis. Ja, wat betreft dekking stel ik voor dat we het gewoon gaan testen en gaan kijken of dat binnen de beschikbare budgetten kan. Onze inschatting is, naar aanleiding van het bestuderen van de motie, dat zou kunnen. We hebben het ook over een specifieke doelgroep die hoort tot de doelgroep van de buurthulpen. Dus het is niet de ouderen die komt voor het rijbewijs op het gemeentehuis, want ik veronderstel dat die zelf een stuur in handen kunnen nemen. Dus ook niet de ouderen die naar het gemeentehuis komen voor een paspoort, want ook die kunnen reizen en ook verder reizen dan het gemeentehuis. Dus het gaat met name om de doelgroep kwetsbare ouderen die voor de ID-kaart hier komen. Om gewoon hun identiteit bewijzen up-to-date te houden. Dat is een specifieke doelgroep en de buurthulpen die bepalen welke doelgroep dat is.
Kijk eerst even naar de heer Dammers, in ieder van de motie. Zijn we het vraag gesteld of hij een tweede termijn wenst te reageren? De heer Dammers.
Ja, voorzitter, heel kort. Ik kan in ieder geval zeggen dat wij respecteren dat er besluiten genomen worden in deze raad. Ook al zijn die wel eens een keer dat besluiten die pijn doen, maar daar moet je dan ook inderdaad mee kunnen leven. Alleen, het is dan wel zaak om te kijken of je inderdaad niet een alternatief kunt vinden waarmee je die pijn die er veroorzaakt is, wat kunt verzachten.
En ik kan... van de heer Peters. Heer Peters.
Voorzitter, maar de wethouder heeft toch ook net gezegd dat die ouderen die u hiermee tracht te helpen, ik vind het heel erg nobel wat u wil. Hè. Wij zijn ook voor de beste voorzieningen voor kwetsbare ouderen. Maar het gebeurt toch al?
Ja, ik wil misschien dat de heer Peters mij de gelegenheid geeft om hem door middel van een voorbeeld uit te leggen wat wij precies inderdaad ook hiermee voor ogen hebben. De ervaring, en ik nodig de heer Peters uit om met mij een bezoek te brengen aan buurtsteunpunt Heerlenbaan, waar we ervaring op dit moment hebben met betrekking tot de voorziening zoals die hier ook in deze motie geschetst wordt. Daar wordt nu al op deze manier gewerkt. Wat gebeurt er? Er komt een verzoek binnen. En dat verzoek wordt in eerste instantie ook door het buurtsteunpunt bekeken of dat wel inderdaad een bezoek is. Stel dat iemand vervoer nodig heeft en men gaat inderdaad dat verifiëren en er staat een Rolls-Royce voor de deur, dan zou het best wel kunnen zijn dat inderdaad aan dat verzoek niet wordt voldaan. Dus er wordt heel duidelijk bekeken hoe wordt het verzoek
ingediend, wie dient het in en op welke wijze kunnen we dan, indien dat inderdaad ook heel duidelijk aanwendbaar is, in welke mate kunnen we daar inderdaad dan ook aandacht aan besteden. Dus het is niet zo dat we in ieder geval op de stoel gaan zitten van de ambtenaar die ingeschakeld wordt om het paspoort of rijbewijs thuis te brengen. Vooral het paspoort, rijbewijs, dat gaat natuurlijk niet, dat moet hij zelf doen. Maar dat is eigenlijk een beetje ook de dienstverlening, de uitbreiding van de dienstverlening, die we willen hebben binnen de buurtsteunpunten. Dat betekent dat ook in de wijk centraal zaken en waar inderdaad een groot aantal instellingen meedraaien in dat wijksteunpunt. En dan heb ik het ook niet alleen over buurthulpen, maar daar is ook Meander, Zevengram en noem maar op, zijn daarbij betrokken. Het is dus in ieder geval een centraal punt van waaruit er een beroep gedaan kan worden om ook diegene die niet kan te helpen of daar te komen waar hij op dat moment zou moeten zijn. Betekent ja, dat je als je inderdaad ook op die manier je zaken aanbiedt, ja, dat je ook die mensen achter de geraniums of over de drempel heen trekt en probeert in ieder geval ook meer te betrekken bij het gebeuren binnen de wijk. En dat is natuurlijk ook nog een achterliggende gedachte die we in deze trend willen meenemen. Dat zou ik graag toch aan de heer Peters willen meegeven, voorzitter. Ja, en ik denk dat de wethouder duidelijk heeft aangegeven in het kader van het budget waar we in ieder geval op dit moment rekening mee houden dat het gewoon eigenlijk budgetair neutraal verloopt vanuit het buurtcentrum.
Ik geef wie het woord wens in tweede termijn. De heer Peters, kunt u de tweede termijn meenemen? Geef toch nu in één keer. Dat is de heer Peters. Ja, de heer De Klein. De heer Peters.
Ja, voorzitter. Toch nog een vraag aan de indieners van deze motie. Kijk, in principe, ik snap uw punt, hè? Vanuit de wijk dingen regelen, zoals bijvoorbeeld mensen naar ziekenhuis brengen en dergelijke dingen. Ja, dat is gewoon enorm goed dat zoiets gebeurt. Alleen zien we de meerwaarde niet van het brengen van mensen naar publiekszaken, terwijl het op dit moment gewoon al geregeld is, maar dan vanuit de andere kant. En, volgens mij wil de heer...
De dame.
Ja.
Al antwoord geven, op dit moment is het alleen het paspoort. Op het moment dat je niet in staat bent om het paspoort af te halen binnen bij het gemeentehuis, ja, kun je beroep doen op en dan komt een ambtenaar, die komt zelfs de formulieren bij je thuis halen, neemt die mee en komt ook het paspoort afleveren. Dat is alleen het paspoort, maar er zijn meer zaken.
Ja, dan wil ik in ieder geval, dan is de eerste vraag aan de wethouder van, tijdens de algemene beschouwing werd ook stellig beweerd van nou die afspraken voor publiekszaken die... Die werden thuis gedaan, maar daar is destijds ook geen specificatie gegeven van wat wordt er thuis gedaan. Ik hoor nou dat het alleen een paspoort is. Ik vind het wel erg interessant om te weten van, is dat ook zo of worden er ook nog andere dingen thuis geregeld? En daarnaast, de wethouder zei van, nou dat kan binnen het budget, die 5 steunpunten met die ICA's. Hoe gaat dat op het moment als er... op het moment dat het succes blijkt te hebben, hoe gaat het dan? Zijn daar voorstellen voor? Wat zijn de ideeën voor van de wethouder? En wat zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn? Dat was mijn tweede termijn.
Klein.
Nee, de voorzitter, nog even een vraag. Want hier wordt alleen maar melding gemaakt over kwetsbare ouderen. Die soms onvoldoende mobiel zijn. Maar geldt het niet voor iedereen die minder mobiel is?
Ik kijk naar de wethouder.
Ik ben even tijd aan het trekken, want de ambtenaar die kwam van boven naar beneden. Maar nog kan die niet knikken of anderszins. Maar de vraag was, van welke producten worden er nu thuis gebracht? Ja, volgens mij zijn dat meer producten dan alleen het paspoort, maar is hem niet. Nee, maar dat is, nee, kunnen we schriftelijk even op terugkomen. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat, en dat heb ik zojuist ook al toegelicht, dat de doelgroep die het thuisgebracht krijgt, dat is echt de doelgroep die ook aan huis gekluisterd is. Die dus niet in staat zijn om naar het gemeentehuis te komen, bijvoorbeeld omdat ze bedliggerig zijn. Hier gaat het meer om een doelgroep die geholpen moet worden om naar het gemeentehuis te komen. Dus dat is een veel minder kwetsbare doelgroep, maar wel nog een kwetsbare doelgroep. En daar is eigenlijk deze vervoersservice voor uitgedacht. Tenminste, als ik de motie goed lees. Nou, en dat heeft wel meerwaarde, omdat dat aanvullend is op het pakket wat we tot nu toe aanbieden.
Is namelijk, meneer Peterman.
Heeft de wethouder een indicatie om hoeveel mensen het precies gaat, die bepaalde doelgroep? Hebben we het daar over honderden mensen? Of over, ja.
Nee, dat weten we niet precies, maar we verwachten niet dat er honderden zijn. Omdat de ervaring leert, als het gaat om bezoeken aan ziekenhuizen en huisartsen, dan gaat het ook om tientallen gevallen. We hebben die elektrische auto's beschikbaar. Daarvan hebben we gezegd van het zou goed zijn als we daar één standaard beschikbaar hebben voor de buurthulpen. We hebben de buurthulpen, we hebben de buurtsteunpunten, dus zeg maar alle infrastructuur is ingericht, dus daar is geen extra budget voor nodig. Het is alleen dat de activiteiten van de buurthulpen dan worden uitgebreid in die zin dat zij dus in samenspraak met publiek zaken een afspraak maken voor een klant en die vervolgens helpen het gemeentehuis te bereiken via deze vervoersservice. Natuurlijk zitten daar wel wat uren aan, maar dat zijn uren van de buurthulpen. Die zijn in principe allemaal gebudgeteerd. Het gaat erom dat er in de activiteiten ook prioriteit aan wordt gegeven. En ik denk dat het goed is om dit gewoon uit te proberen, om te kijken van hoe werkt dit. Gaat het alleen om kwetsbare ouderen? Ja, als ik de motie lees wel. Maar het gaat natuurlijk ook om andere kwetsbare doelgroepen die een aanspraak kunnen maken op de hulp van de buurthulpen.
Kijk even of er nog behoefte is aan een stemverklaring. De heer Hossels.
Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, bij het lezen van deze motie begreep ik die niet helemaal. Omdat de OPH bij de algemene beschouwingen principe voor de sluiting van de stadsdeelwinkels was. En zeker deze in Hele Heide, maar deze in Hoensbroek mocht volgens OPH open blijven.
Maar dit lijkt op een termijn een verklaring over uw uit te brengen stem.
Ja, maar daar kom ik dadelijk op.
Ja, maar het is een korte stemverklaring, anders dan maak je er stiekem een termijn van. En die kans heeft u net gehad. Heel Hossels voor zijn stemverklaring.
Door het sluiten van deze stadsdeelwinkels is het voor de kwetsbare ouderen uit heel de Noord heel moeilijk geworden om gebruik te maken van deze publiekzaken. En ineens komt de OPH dan weer terug, dan mag die stadsdeelwinkel wel weer.
Ja, ik kan niet echt ingrijpen, meneer Hossels. Uw stemverklaring of uw voor.
Nou, dan is onze stemverklaring dat we deze niet steunen.
Dank u wel. De heer De Klein nog met een stemverklaring.
Meneer de voorzitter, wij willen deze motie steunen, mits dat kwetsbare ouderen verwijderd worden en dat er gezet wordt voor alle doelgroepen.
Ja, u stemt over de motie zoals die voor ligt en er is geen mogelijkheid tot amendering. Dat had u in de beraadslaging moeten doen. Het stemverklaring van de heer Peters.
Voorzitter, ik wil graag in die mogelijke schorsing van 5 minuten aanvragen.
Schors de vergadering van 5 minuten. Ja, iedereen heeft plaatsgenomen. Ik heropen de vergadering. De heer Peters met een stemverklaring, want daar waren we gebleven. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Onze fractie blijft gehoord hebben de beraadslaging, de mening toegedaan dat deze motie overbodig is omdat die al wordt uitgevoerd. Wij zullen daarom ook tegenstemmen, maar we wensen wel de wethouder succes met de uitvoering hiervan.
Even, wie is voor de motie? Dat is de fractie van de SP. Dat is de fractie van de Partij van de Arbeid. De OPH, D66, VVD en de Stadspartij. Wie is tegen? De fractie van het CDA. De fractie van Hartleers. Hoesbroeks Belang. En ik heb de heer Peterman net niet gezien waar hij zijn af. Hij was voor de motie, daarmee is de motie ook aangenomen, al dus besloten. Komen we bij het laatste agendapunt van dit jaar, de motie van de fractie van de Partij van de Arbeid in zaken het vluchtelingenbeleid. Ik geef het woord aan de heer Verrek.
Dank u wel, voorzitter. Ik zie het is 8:40, dus we hebben nog even vandaag. Dus we kunnen nog de avond laat maken als we willen.
Ja, laten we afspreken dat ik de vergaderorde bepaal en dat u gewoon zorgt dat de stukken aan de orde komen. Ik geef u het woord.
Goed, dank u wel. We hebben natuurlijk ook met de algemene beschouwing hebben uitgebreid over de opvang van vluchtelingen gehad met elkaar. Daar hebben we ook regelmatig met elkaar in deze raadzaal de discussie over gehad. We hebben geconstateerd met de Partij van de Arbeid dat er nog steeds vrij veel bedrijfspanden leegstaan in Heerlen. En zoals we vandaag konden lezen, staan er ook, begreep ik, dat de kazerne van de Marseillais aangeboden wordt aan de stad tegen kostprijs om daar statushouders in te kunnen vestigen. Dus ik wil eigenlijk graag wel van de wethouder willen weten wat hij daarvan vindt. Maar ik denk dat de dictum van de motie volstrekt voor zich spreekt. Er zijn mogelijkheden om in leegstaande bedrijfsgebouwen om daar woningen in te richten. En daar gewoon statushouders in op te nemen. En ik ben heel benieuwd wat het college van deze motie vindt. Ik kijk even wie in eerste termijn het woord werd. De heer Peterman. De heer Klaasens. De heer Meijer. De heer Jansen. De heer Lodewijks. Kijk even rond. Niemand verder. De heer Peterman.
Ja, dank u. De heer Verhek noemde het net al. De leegstaande Marseillais-kazerne is vandaag genoemd in Welte. Graag de visie van het college hierop, hoe zij hier tegenaan kijkt. En hoe kijkt het college, laat ik zeggen, aan tegen vestiging in die zogenaamde leegstaande panden. Enerzijds in het centrum en anderzijds in bijvoorbeeld de periferie. Bijvoorbeeld een pand tegenover de Peppermill en de Bijtel, dat soort panden, et cetera. Graag een beetje nu de visie van het college hierop. En zeker naar de recente berichtgeving van vandaag op 1 Limburg. Dank u.
Dank u wel. De heer Klaasens.
Ja, voorzitter. De heer Verrek gaf zojuist al aan dat we enige tijd geleden, volgens mij bij de algemene beschouwing, hier ook al over gehad hebben. En ik meen dat de wethouder, het college, daar toen de tijd ook heel duidelijk over is geweest dat er een weg ingeslagen is. En dat we als raad toen ook gezegd hebben van laat het college nou in alle rust die weg bewandelen, onderzoeken en samen met de provincie en de andere gemeenten komen tot oplossingen die kleinschaligheid betrachten. Daarbij ook gewoon bekijken welke mogelijkheden er kunnen en zullen zijn. De kazerne is net genoemd met 7 andere locaties van Rijksgebouwen. En ik vraag me dus eigenlijk af of we ook hier niet te maken hebben met een overbodige motie. En moeten we niet het college gewoon rustig verder zijn gang laten gaan om deze problematiek die de hele provincie, het hele land aangaat, op een goede manier in te vullen. En ja, wat onze fractie betreft willen we het college daarbij niet voor de voeten lopen. En willen we de wethouder ook gewoon de mogelijkheid geven om te doen wat verstandig is. En daarbij ook gewoon te kijken wat we daar als Heerlen voor een invulling aan moeten geven. En daarna, zodra dat uitgekristalliseerd is, dat met de raad te bediscussiëren. Dus ik zou zeggen, hou deze motie of aan of trek hem in, hoe je het allemaal noemen wil. Laat het college zijn werk doen.
Meijer.
Ja, voorzitter, ik voel wel wat voor wat de heer Klaasens zegt, eerlijk gezegd. En ik zal u ook zeggen waarom. Laat onverlet dat het signaal in hoofdlijn wel. Ik begrijp wel, wij begrijpen het signaal in hoofdlijn wel, maar het is wel een nogal slordige motie, als ik zo vrij mag dat te zeggen. Want er staan gewoon dingen in die niet kloppen, dan wel discutabel zijn. En ik zal er een paar uithalen. Kijk, en nog even, laat ik daarmee beginnen. Er ontbreekt ook een hele belangrijke component. Dus namelijk dat je op zijn minst het ook hebt over bijvoorbeeld het bijbouwen van sociale woningbouw. Een van de wat mij betreft en wat de SP-fractie betreft grove schandalen van ons land van de afgelopen jaren. En inmiddels ook in ooit krimpregio Parkstad de conclusie dat er inmiddels weer wachtlijsten zijn. Waren het niet dat er geen lijsten zijn, maar dus hoe dan ook mensen heel erg lang moeten wachten op een woning. Die component ontbreekt hier volledig. Dus ik zou ook wel daarvan willen weten, ja, waarom ontbreekt die? Want die is volgens mij nogal relevant. Het gaat namelijk niet alleen maar over statushouders en anderen, maar gaat ook over andere mensen, over Nederlanders die hier verkeren. Dus de motie lijkt sympathiek, maar daar is niet duidelijk welk signaal er zou zijn dat het college en indachtig wat de heer Klaasens zegt, niet in alle rust al, laten we zeggen, zeer voortvarend bezig zou zijn. Als er nou een signaal is waaruit zou blijken dat het niet zo was, dan zou ik het graag willen horen, want dan begrijpen we ook waarom deze motie er nu ligt. Ja, en verder, kijk, ik zal één specifiek punt uithalen, want ook de cijfers, die waag ik wel in zekere zin te betwisten, maar dat vind ik nog het minst interessante. Maar het element kantoorpanden vind ik echt een hele discutabele. Want willen we nu dat mensen worden opgevangen, hè, is het nu humaan om mensen op te vangen met schotjes tussen bedden?
Of vinden we bijvoorbeeld op zijn minst, hè, als je dan vindt dat er meer plek moet worden gemaakt, is dat niet veel verstandiger om dat te doen in gebouwen die ooit bedoeld waren, zeg maar, voor zorg en die nu bijvoorbeeld niet gebruikt worden. Kortom, dat zijn toch allemaal dingen die als je dan met een motie komt, met alle respect voor de Partij van de Arbeidsfractie, dan moet die wel hout snijden. Want anders lijkt het er gewoon heel erg sterk op dat er een motie aangenomen moet worden. Daarom zitten wij niet hier bij elkaar om een motie aangenomen te laten worden.
Ik wil heel even de heer Meijer op wijzen dat in het derde gedachtenstreepje staat dat het binnen de leegstandswet de mogelijkheden zijn om leegstaande bedrijfsruimten, zoals kantoorruimten, zorginstellingen en scholen, redelijkerwijs om te bouwen tot woonunits zijn. Dat staat er gewoon letterlijk in. Dus ik heb het niet alleen maar over kantoorpanden in deze motie, ik noem ook andere leegstaande bedrijfsruimten.
Ja, voorzitter, prima. Maar ik vind als wij hier iets aannemen dat een wijziging van beleid zou zijn of een ondersteuning van beleid, dan moet dat wel strak zijn. En de SP-fractie waagt zeer te betwijfelen of kantoorpanden een humane plek zijn voor mensen die gevlucht zijn en die opgevangen moeten worden. En dat is eigenlijk de kern van ons verhaal. Waaruit haalt u dat wat u nu voorstelt niet al gebeurt? Als het een ondersteuning van beleid is, dan is dat prima. Maar dan moet het wel ook zo scherp zijn en zo goed zijn dat we kunnen zeggen, nou, daarmee geven we een extra boost. Dan vindt u de SP-fractie altijd aan uw zijde. Ik vind dit op een aantal onderdelen nu nog onvoldoende. En ik zou hem gewoon scherper willen hebben, beter willen hebben. Want dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. In plaats van toch het op het eerste oog een slordige symboolmotie. En daar ben ik niet voor als het gaat om dit soort grote problematiek. En als het gaat om humaniteit. U kunt lachen, maar dan ga ik graag met u een debat over hoe we hem kunnen verbeteren. In plaats van dat het een velletje blijft waarvan je je afvraagt wat gebeurt er dan precies mee. Want daar heb ik geen behoefte aan, met velletjes wapperen. Dan wil ik echt iets gaan doen dat daartoe doet. En dat lijkt deze motie nu nog niet. Maar misschien kunnen we hem samen verbeteren.
Hey Jansen.
Dank u wel, voorzitter. De fractie Hartleert kan op dit moment de motie niet steunen. De gemeente Heerlen vangt nu al ruim 400 vluchtelingen op. Dit worden in de nabije toekomst uitgebreid naar 700. Dat is al een kleine verdubbeling. Verder, zoals vandaag duidelijk werd, zullen er waarschijnlijk statushouders opgevangen worden in de Marchezee-kazerne in Welte. Wij hebben als mening, als alle gemeenten iets doen, hè, 700 vluchtelingen opvangen of de 300 die we extra gaan opvangen, dan komen we op 120.000 mensen die we kunnen opvangen, extra kunnen opvangen, terwijl er nu een behoefte is, wat ik begrepen had, van 18.000. Dus ik denk op dit moment dat de gemeente Heerlen voldoende doet en als heel Nederland dit voorbeeld volgt, is het probleem opgelost. Dank u wel.
Meneer Lodewijk.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Er is natuurlijk al veel gezegd en ik onderschrijf die meningen ook van mijn collega raadsleden. Maar het fundamentele punt waar het hier om gaat, is dat deze motie is opgesteld vanuit de verkeerde insteek. Hij is namelijk ingestoken vanuit de leegstand. En hij is niet ingestoken vanuit het perspectief van de vluchteling. Dus niet van de vluchteling zelf, maar ook niet het perspectief van onze stad. Wat bieden we die mensen? Hoe gaan we met ze om? Hebben we onderwijsmogelijkheden? Hebben we banen? Dus die hele absorptiecapaciteit van onze stad is niet meegenomen. Maar fundamenteel blijft, hij wordt ingestoken vanuit de leegstand en niet vanuit het perspectief van de vluchteling. En dat vinden we fout. En dus zullen we tegen deze motie stemmen.
Ja, dame.
Ja, voorzitter, de opmerking die de heer Lodewijks maakt, die had ik ook willen maken. Want ik vraag mij ook af in hoeverre dat je, als je inderdaad aan deze uitbreiding denkt, je mensen in ieder geval de gelegenheid geeft om zich te ontwikkelen. En daar heb ik toch wel mijn vraagtekens over als je kijkt naar het dictum, op welke wijze dat je dat wilt gaan invullen. Als je dit hardop in mijn optiek zou moeten uitspreken, zou je zeggen van je houdt ze niet de worst voor, die eigenlijk op dit moment nog niet klaar is om opgegeten te worden. Ik zou eigenlijk de heer Verrek toch willen overwegen om ook eens na te denken of het niet verstandig is om de motie aan te houden. En om toch ook het dictum op een andere wijze van deze motie dan in te dienen.
Ik geef het woord aan de wethouder.
Voorzitter, ik kan aansluiten bij wat door veel
fracties gezegd is inderdaad bevestigen dat er nogal wat onnauwkeurigheden in de motie staan. Dat neemt niet weg dat de intentie waarvan, ik begrijp waaruit die is opgeschreven, namelijk een soort aanmoediging aan het college om te kijken of wij aanvullend op datgene wat wij doen nog meer dingen kunnen doen. Die kan ik van harte onderschrijven en dat hebben we dus ook wel meermalen met de raad gecommuniceerd. Maar ja, vervolgens rammelt de tekst zowel van de constateringen als van de overwegingen als van het dictum van het verzoek aan het college. Die rammelt dus echt op een heel groot aantal punten. Het belangrijkste punt is toch dat uitgerekend in het dictum uitsluitend gesproken wordt over kantoorlocaties. Nou hebben we in Heerlen te maken met leegstaand vastgoed. Maar als het gaat over leegstaand vastgoed, dan is het uitgerekend kantoorpanden, wat volgens mij nog het minst geschikt is. En we hebben eerder al zijn kantoorpanden de categorie leegstaand vastgoed die het meest ongeschikt is. En hebben we meermalen aangegeven dat er een aantal belangrijke overwegingen zijn bij beslissingen om wel of niet iets extra's te doen. Dan gaat het over humaniteit, dat staat in de motie correct opgeschreven. Het gaat over inpasbaarheid en kleinschaligheid maakt deel uit van de inpasbaarheid. En over het aspect spreiding. Als het gaat over inpasbaarheid, dan kan ik me ook wel wat voorstellen bij wat de heer Lodewijks noemt. Daar hoort bijvoorbeeld ook onderwijsvoorzieningen, dat soort dingen bij. Eens even kijken. Vervolgens staat bij de overwegingen bijvoorbeeld dat de provincie Limburg 2500 plekken additionele noodopvang krijgt. Dat is niet juist. De Limburg krijgt 500 plekken additionele noodopvang en zou 2500 plekken reguliere opvang extra moeten vestigen. Ja, dan staat bij het dictum, en dat is ook altijd het belangrijkste bij een motie, verplicht u of vraagt u aan het college om in de volgende commissie, SI en of raadsvergadering met het resultaat van overleggen te komen. Ja, daar kunnen we op dit moment nog niets zeggen of dat inderdaad in de volgende raadsvergadering of commissie SI kan. En het volgende gedachtenstreepje, dat gaat over het komen met een voorstel naar de raad. Het is in theorie ook denkbaar dat over sommige locaties helemaal geen raadsvoorstel of zelfs collegevoorstel aan de orde is. Op het moment dat een vastgoedexploitant en het COA het eens worden over een bepaalde locatie en het past binnen het bestemmingsplan, ja, dan zijn bij wijze van spreken raad en college helemaal niet aan zet. Dus het voorstel of de motie bevat een aantal onnauwkeurigheden die daartoe leiden dat als u de motie op deze manier zou willen indienen, ja, dan verplicht u ons tot iets waar we niet graag toe verplicht zouden willen worden. En dan zou ik de motie willen ontraden. Als u de tekst op die punten zou kunnen aanpassen, ja, dan zou ik kunnen zeggen, het is een aanmoediging van het beleid wat we al voeren.
Ik geef naar de heer Verrek.
Ik ben nog één punt vergeten. Er zijn een aantal vragen gesteld over het bericht in de media vandaag, de Marechaussee-kazerne Welte. Ik kan u verzekeren dat er tig locaties aan de gemeente zijn aangeboden in Heerlen. En het lijkt me niet verstandig om op ieder van die verschillende aanbiedingen commentaar te gaan leveren. Want dan zou het inderdaad wel eens 12 uur kunnen worden. Maar ik kan u verzekeren dat het echt uitsluitend gaat over een aanbod van de Rijksgebouwendienst. Die gewoon net zoals veel andere vastgoedeigenaren heerlijk graag van haar bezit afkomt. En dat er op geen enkele manier sprake is van instemming van dit college.
Ik kijk even naar de heer Verrek.
Ik wil graag wel even, er zijn al een aantal vragen aan ons gesteld, dus ik wil er wel even op reageren. Het is voor mij geen overbodige motie. Waarom niet? Omdat ik nog steeds de indruk heb dat wij zowel rechts als links ingehaald worden door buurgemeentes die schijnbaar wel van alles kunnen organiseren wat wij niet kunnen organiseren. En ik ben me er altijd af een vraag, en ik heb die vraag ook eerder gesteld, ook aan het college.
Wat maakt nu dat een gemeente Kerkrade het wel kan realiseren op korte termijn, een gemeente Brunsum kan realiseren, een gemeente Voerendaal op korte termijn kan realiseren, want de gemeente Voerendaal neemt 40 statushouders op. En wat maakt nu dat we dat in Heerlen niet kunnen realiseren? Dus ik ben me daar steeds aan het afvragen van, wat maakt dat?
Interruptie van de heer Peters.
Ja, voorzitter, de heer Verrijk doet het schets alsof het een wedstrijd is, maar het gaat toch om dat het goed gebeurt, of niet?
Ik ga ervan uit dat het bij de andere gemeentes ook goed gebeurt. Daar ga ik vanuit. En ik constateer alleen dat bij de andere gemeenten die doen iets en die organiseren iets en het lijkt alsof in Heerlen daar niets mee gebeurt. Dat was de reden voor ons om op een gegeven moment die motie mee
interruptie in van de heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een vraag aan de heer Verrijk. Het is toch zo dat onze gemeente al jarenlang een AZC kent en al die andere gemeenten niet. Wilt u nu hetgeen wat met het AZC wordt bereikt op Imsterrade geheel teniet doen door te zeggen andere gemeentes doen nu iets op een kleinere schaal, terwijl wij al jarenlang honderden asielzoekers een plek geven in onze gemeenschap. Dat vind ik toch wel erg vreemd.
Verbrek.
Nee, dan legt u mijn woorden te kort door de bocht uit. En dat is niet mijn bedoeling. Ik wil niet het werk wat het AZC doet, te niet doen met mijn uitspraak. Dat is niet mijn bedoeling. Waarom hebben wij niets over sociale woningbouw opgenomen in deze motie? Omdat deze motie niet over sociale woningbouw gaat. Dit gaat vooral over hoe kun je nu statushouders op een humane, kleinschalige, inpasbare manier gespreid huisvesten. Daar gaat deze motie over. Daarmee haal je ook de druk af van de sociale woningbouw. Dat er iets moet gebeuren aan de sociale woningbouw, ben ik het volstrekt met de heer Meijer eens. Daar kunnen we elkaar goed in vinden. Maar hoe ga je nu organiseren dat de statushouders die nu op dit moment, als je naar Heerlen komen, want volgens mij moeten we dit jaar 168 opnemen. En het gaat het de gemeente ook lukken, maar die drukken nu op die sociale woningbouw. En hoe ga je organiseren dat die mensen niet op die sociale woningbouw drukken door hun een alternatieve woonlocatie aan te bieden? Ik heb bewust opgenomen in deze motie, wij hebben bewust in deze motie opgenomen, dat het niet alleen gaat over leegstaande kantoorruimtes. Er staan namelijk meer leeg in deze stad dan alleen maar kantoorruimtes. Daarom hebben we ook breder gemaakt, daarom hebben we ook gezegd, van het gaat ook over zorginstellingen, scholen. Ik weet niet wat voor locaties allemaal precies leeg staan.
Interruptie van de heer Klaassen.
Ja, voorzitter, dat heeft de heer Vraag zojuist ook al toegelicht dat in de overwegingen staat, en of in de constateringen. Maar ook daar zeg ik dan van, en dat hebben meerdere raadsleden gezegd, de wethouder heeft dat gezegd, in het dictum hebt u het alleen over de kantoorlocaties, dus ook daar zult u dan zorgvuldiger moeten gaan formuleren als u de motie in stand wilt houden. Bent u dat met ons eens?
Ja, Verrijk. Ik kan het daar met u eens zijn, omdat het dus natuurlijk een motie is, zoals u zelf weet, een voortgaand proces waarin je aan het schaven bent en aan het sleutelen bent. En het kan dus zijn dat de schaving die bovenin plaatsvindt in de overwegingen onvoldoende helder in het dictum terugkomt. Maar ik wil dadelijk wel even ruimte vragen om eventueel de motie op dat punt aan te passen. Het klopt wat de VVD zegt, dat wij vooral, wij hinken in deze motie op twee gedachten. Aan de ene kant, hoe kun je iets doen rondom leegstand, dat is de ene kant, maar ook van hoe kun je mensen op een humane manier opvangen. En zonder dat het te veel op die sociale woningbouw drukt. En daardoor hebben wij gedacht van, is dit een manier om het op deze manier te doen, waarbinnen ook op dit moment, binnen de regelgeving vanuit de leegstandswet en vanuit de GGZ-aanregeling, mogelijkheden bestaan om voor een gemeente gewoon ook alternatieve financieringstromen te vinden om mensen gewoon op een goede manier op te kunnen vangen.
Interruptie van de heer Leers.
Ja, meneer de voorzitter, een vraag aan meneer Verrek. Even op de man af. Doet u er niet gewoon veel beter aan om die motie aan te houden? Want er zijn, u rolt van de ene vraag een onduidelijkheid in de andere. U wilt dadelijk misschien schorsen en dingen gaan aanpassen. Het is belangrijk genoeg om met een goed of wrongen stuk te komen. En nogmaals, ik denk echt dat u dat beter kan doen.
Ja, Verrek.
Ik denk heel even na. Ik luister even naar de woorden van heer Leers. Die laat ik denk ik over na. Ik, ik neem me de woorden van de heer Leers. Dat zou ik niet te vaak doen. Neem ik me ter harte. En anderen hebben dat, anderen hebben dat ook gezegd. Ik stel voor dat we hem aanhouden. Dat we opnieuw even naar ook naar een aantal juiste getallen kijken. Wat ook de heer Van Zutphen zegt. Want als er omissie zit in die getallen, moeten we dat vooral corrigeren. En dat we hem gewoon aanhouden voor de komende raadsvergadering.
Betekent dus voor nu intrekken en dan eventueel opnieuw opvoeren. Brengt ons daarmee stuk dus nu van de agenda af. Daarmee is het laatste agendapunt van dit jaar geweest. Ik heb nog één serious request aan u allen. Over ongeveer een week of twee, tweeënhalf zullen wij gastheer en gastvrouw zijn van zo ongeveer heel Nederland. En ik hoop dat wij eensgezind ook kunnen laten zien waar Heerlen voor staat. De gastvrijheid van Heerlen. En ik roep u ook alle op om aanwezig te zijn. Het gastheer of vrouwschap zo op te nemen. Zodat iedereen zich in onze prachtige stad welkom voelt. En dat we daarmee ook kunnen laten zien dat Heerlen er ook als één man en één vrouw uiteindelijk voor staat. Ik wens u allen, voor ik u niet meer zal zien, fijne feestdagen. Maar ik weet bijna zeker dat we elkaar hier op het plein of in de stad tegenkomen. Ik sluit de vergadering.